Podcast.
This season could be a very different story.
Here comes Callie Mayer.
You watch her go.
It's really close, but there's contact.
Not everyone survives in F1. You know that.
This has to be a red flag.
I just want to be the best I can be. And I want to win.
Ja, tof dat je weer kijkt naar Goedemorgen GP-fans, mede mogelijk gemaakt door EA Sports F1 23. Max Verstappen is voor de derde keer wereldkampioen geworden door het resultaat van de sprintrace van gisteravond. Daar gaan we natuurlijk helemaal uitgebreid over hebben en blikken we vooruit op de race van deze middag in Qatar. Dat doe ik gelukkig niet alleen, dat doe ik samen met Joey Alders, Asian Formule 3 kampioen. Goedemorgen, Remy Ramajewan van de GP-fans redactie en onze gast van vandaag, Porsche Supercup coureur Maurice Schuring. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we zijn natuurlijk live, want we kijken ons nu via YouTube, dan kan je live meepraten tijdens de show. En kan je ook nog eens kans maken op die F1 23 game. Dat allemaal in de gaten te houden staat Liv weer voor ons achter de desk. Liv, goedemorgen.
Goedemorgen.
Komt er al wat gezelligs binnen?
Ja, nou, mensen feliciteren Max allemaal dat hij kampioen is geworden. En ze vonden de sprintrace gisteren erg leuk. Wat vonden jullie van de sprintrace?
Ja.
Er gebeurde wel wat. Het waren eigenlijk 4 korte sprintraces. Ja. Met al die safety cars en crashes en weet ik het allemaal wat er niet gebeurd was.
Ja.
Wat ook opviel was dat er lag heel weinig grip op de baan. Zo. Er was eigenlijk gewoon bijna weinig tot geen grip. Dat kwam ook door het nieuwe asfalt waarschijnlijk wat er was neergelegd.
Ja, precies.
Normaal als je op een circuit rijdt dan zie je nog wel een beetje een zwarte lijn van rubber over het asfalt gaan waar dan de grip ligt. Maar hier was gewoon het hele asfalt was glimmend van links tot rechts. Ja. Het was, je zag ook als je een klein beetje erbuiten kwam, Liam Lawson spinde daardoor.
Ja, precies.
Logan Sargeant was gespind gewoon in zijn eentje. Ja. Wat ik wel, ik zat die crash van Liam nog een beetje na te kijken. Mm. Lewis Hamilton die nam een vrij wijde lijn. Ja. Liam nam een vrij korte lijn en toen kwam Lewis kwam terug. En daardoor moest Liam ook op de rem drukken. Daardoor kwam het gewicht wat meer naar de voorkant. Hij had al overstuur en lag al weinig grip. Maar ook omdat hij dus moest remmen voor Lewis. Ja, daardoor kreeg je ook dat overstuurmoment en Florium. Dus ja, het was zonde, want tot nu toe heb je al schadevrij gereden. En het zag er goed uit. Dus het is eerste foutje voor zijn rookie.
Ja, absoluut. Het was niet echt een rookie fout dus wat hij maakte.
Nee, het was uiteindelijk wel een beetje een rookie fout. De rest had ook kunnen crashen, maar alles kwam een beetje samen. Er was weinig grip. Hij moest remmen voor Lewis, waardoor het gewicht van zijn auto verplaatste.
Ja, precies.
Dus zonde. Maar ja, vanavond nog de kans om alles weer recht te zetten.
Absoluut. In al races is natuurlijk mogelijk. Remy, Sargeant had wel een klein foutje. Ook hij zorgde voor een safety car.
Ja, ja.
Het zit hem niet echt mee dit seizoen.
Nee. En wat je zegt, hè, nu weer. Het valt gewoon denk ik niet zo lekker. Hè. Er is natuurlijk druk op die jongen. Want zijn positie staat toch enigszins ter discussie. Ja. En je gaat je afvragen in hoeverre die nog krediet heeft om door te kunnen gaan. En je hoort ook, dat zijn wel geruchtjes, dat Mick Schumacher klaar zou staan eventueel om dat plekje over te nemen. Het zijn allemaal geruchten, maar het helpt niet mee bij zo'n jongen. En ik moet wel zeggen, tot aan dat punt gisteren was hij natuurlijk wel snel bezig. Want volgens mij zat hij op de tijden van Albon.
Ja.
Maar zo'n fout, dat kost je dan weer op. Jammer.
Ja, dat is ook wat ze graag willen. Hè? Dat hij gewoon die tijden evenaart van Albon. En dat hij dan maar meegaat
in hoeverre je dat kan verwachten van een rookie natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar de fouten moeten er gewoon uit. En dat weet hij zelf ook.
Ja.
Dit helpt dan gewoon niet mee.
Nee, absoluut niet. Ja, Morris, jij reist vaak mee met de Formule 1 in de sportklasse. Baal je dat je niet op dit circuit hebt gereisd?
Eerlijk gezegd niet heel erg. Als ik kijk naar de zandbak eigenlijk die het was.
Ja.
Ik denk dat voor een Formule 1 auto wel heel gaaf is met die echt snelle bochten.
Ja.
Maar ik vind de Europese, echte oldschool banen, dat vind ik ook wel gewoon heel erg mooi.
Ja, dat snap ik wel. Ja, je zei ook dat er een nieuw asfalt was gelegd. Wat merk je dan aan de auto als er een nieuw asfalt ligt?
Nou ja, wat je nu heel erg zag eigenlijk is dat het volgens mij de eerste keer was dat er werd gereden door de Formule 1 auto's op dat nieuwe asfalt.
Ja.
En je ziet gewoon, ja, er ligt nog heel veel zand. Er is geen grip, zoals Joey ook al zei. Geen rubberlijn, niks. En ja, dan is het eigenlijk een beetje het onwetende in voordat je die quali ingaat, wat al op de vrijdagavond is. Mm-hmm. En dan is het gewoon een heel lastig weekend. Je kan er niet echt op voorbereiden.
Nee, vooral de start was voor veel mensen toch wel finesse. Je staat, als je op het slechte gedeelte staat, ja, dan ben je eigenlijk al af. Kun je daar nou nog iets tegen doen of is het gewoon pech hebben dan?
Ja, nou ja, het is inderdaad best wel wat pech. Het enige wat je kan doen is, je staat daar op de grid voor de start van de Formation Lab.
Mm-hmm.
Ja, dan kan je proberen zoveel mogelijk rubber neer te leggen van jezelf. Dus door een beetje een burn-out te doen of zoiets. Maar uiteindelijk, als daar zand ligt, ga je daar niet heel erg veel mee oplossen. Dus je bent een beetje, ja, je hebt gewoon een beetje een nadeel ervan.
Ja, ja, precies. Kun je dan, denk je dan niet van tevoren, nou, als ik die kwalificatie misschien iets slechter rijd, dan sta ik op een betere positie en dan vanuit daar gaan werken? Of ja, denk je nooit zo als coureur?
Nou ja, als ik dat zou kunnen doen, hè, dan zou ik dat doen. Maar uiteindelijk, P1 staat links. Ja. Dus dat is altijd je doel. Maar kijk, ze zitten zo dicht bij elkaar. Je kan niet, je weet niet wat voor een tijd je nodig hebt om links of rechts te staan. Je kan ook niet 0,52 seconden liften, zeg maar, om, ja, om dan links te staan. Dus het is gewoon een beetje geluk dat je nodig hebt. En je kan er niet op anticiperen.
Ja, de racewinnaar, ik bedoel, Max Verstappen is wereldkampioen geworden gisteren. Dat is helemaal leuk en aardig. Maar de rookie van dit seizoen, Oscar Piastri, die wist uiteindelijk de race te winnen. Het was zijn eerste Formule 1 sprintrace die hij won. Jij hebt dit seizoen in de Porsche Supercup ook ja, wat races weten te winnen als jongste coureur ooit. Ja, wat is het gevoel dan wat je dan krijgt als je zo'n race wint voor het eerst?
Ja, ik heb heel veel respect voor Piastri ook, want om Norris te verslaan in je rookiejaar, dat is echt bizar. En als ik het vergelijk met mezelf, natuurlijk, ik ben geen Formule 1 coureur, maar alsnog in hetzelfde weekend om te winnen, ja, dat voelt echt, echt bizar voor zoveel mensen. En het is echt gewoon het, ja, toppuntje van de motorsport, zeg maar. En ja, ik heb gewoon superveel respect voor Piastri, hoe hij dat nu aan het doen is.
Ja, Max Verstappen werd dus wereldkampioen. Alle aandacht ging, nou, eigenlijk toch wel een beetje naar hem toe, of niet?
Ja, dat zag je ook wel. En logisch ook, hè. Ik bedoel, er wordt een wereldkampioen gekroond. En ja, ook gewoon verdiend. Ja. Het neemt een beetje de spotlight weg van Piastri inderdaad, die gewoon een goede prestatie heeft neergelegd. Maar ja, dit is gewoon de bekroning van het seizoen. En wat een seizoen, hè. Waar hebben we naar gekeken de afgelopen 10, 12 wedstrijden. Dus,
ja, ja, is het eerlijk dat er wat minder aandacht dan gaat naar Piastri? Of denk je, nee, dat is juist...
Misschien niet. Al denk ik, als Piastri nou vanmiddag had gewonnen, dan was het iets ander verhaal. Dan, ja, denk ik, als hij een Grand Prix overwinnaar was geweest, was dat denk ik in verhouding iets meer... was de aandacht iets anders verdeeld.
Ja.
Maar ik denk dat Piastri niks tekort komt, hoor. Ik denk dat hij genoeg schouderklopjes krijgt en lof. En terecht voor wat, ja, hij heeft neergezet.
Ja, absoluut. Het kan ook nooit normaal gaan, toch, hè, als Max Verstappen wint? Ongelooflijk, toch? Ja, het kwam echt door die crash, want Perez die zat er wel weer...
Ja, kijk, eigenlijk was dat al een beetje... Want Perez doordat Perez crashte, op dat moment was dus zeker dat Max kampioen, ja, zou worden. Dus ja, het was eigenlijk Perez eruit. Nou, Max, je bent kampioen, dus op een meer... Ja, rare manier had het eigenlijk niet kunnen gebeuren.
Nee.
Kijk, je hebt liever zo'n strijd als 2021... dat je tot aan de laatste ronde op het puntje van je stoel zit. Hier zagen we natuurlijk al lang van tevoren aankomen dat hij kampioen wordt. Dus een heel groot feest zou het ook niet... het blijft even een groot feest, maar geen verrassing.
Nee,
zeg maar.
Absoluut,
maar het is nu wel echt... ja, Perez valt uit. Oh, nou zijn we sowieso kampioen.
Ja, het was bijna formaliteit, zeg maar. Van, nou ja, het moest maar even gebeuren en het
gebeurt. Ja.
Ja, inderdaad. Hij lag natuurlijk al op koers om die 3 punten te pakken die hij nodig had. Maar ja, dat Perez er op die manier er dan weer afschiet.
Ja, maar kijk, hier kan hij natuurlijk niet gek veel aan doen. Hè? Kijk, hij kiest er wel voor om aan die buitenkant van die bocht te zetten. Nou ja, Hulkenberg, die moet dan ook eieren voor geld kiezen. En Ocon knijpt Hulkenberg af. Ja, goed, je kunt zeggen, waarom zit je daar als Perez zijnde? Maar ik vind dit van 9 van 10 fouten die hij dit seizoen heeft gemaakt, ja, vind ik dat, dit kun je hem het minst aanrekenen, denk ik dan.
Ja, Ocon zat hier. Ocon was wel het meest
dat denk
fout.
Ik ook.
Er zaten 2 auto's naast hem. En hij denkt van, ik ga gewoon zoveel mogelijk mijn ideale lijn pakken. Ja. Dus, terwijl er zaten nog 2 auto's rechts van hem. Dus dat kon nooit.
Ja, ben je het mee eens, Morris?
Ja, nou ja, ik vind dat Perez zich wel een beetje op de penalty-stip legt. Om daar buiten mee te gaan, zeg maar. Want je weet gewoon, als je buiten ligt, ja, als één van die twee binnen een foutje maakt, ben jij de pineut. En dat gebeurde nu ook. Maar ja, het is niet alsof hij echt direct iets fout heeft gedaan. Hij had misschien iets minder risico kunnen nemen, maar ja, het is ook een sprintrace. Dus als je dan een kans krijgt, dan moet je er wel voor gaan.
Ja, tuurlijk. Ja, en dat is het wel wat interessanter geworden natuurlijk. Hè? Je krijgt meer punten nu tijdens een sprintrace. Afgelopen jaar of daarvoor was het inderdaad...
de top 3.
Wat, alleen de top 3, dan ging je er helemaal niet voor. Ja. Nou, Hamilton zei ook volgens mij na een slechte sprint shootout van... nou, boeien, het is maar zaterdag, weet je wel. De punten maakt allemaal niet zo uit. Maar voor Perez, ik zou toch wat 7 in die wedstrijd gaan. Want ja, Hamilton in het coureurskampioenschap is heel erg dichtbij op dit moment.
Ja, 30 punten zei hij net al.
Ja, echt zoiets verschilt het ongeveer.
Hij moet zich echt zorgen maken om die P2 in het kampioenschap. Kijk, hij heeft de auto. Ja. Maar, en hij ziet natuurlijk wat Verstappen ermee doet. Dus dan weet je, ja, dat zit erin. Ja, dan gaat hij misschien overdriven. En dan zie je de foutjes die we nu hebben. Maar ik denk wel, als hij deze P2 niet vasthoudt aan het einde van het seizoen... ja, dan kun je er wel echt ergens op afrekenen. Niet dat ik een reden zoek om de jongen weg te krijgen, maar... ja, dat is wel zijn enige doelstelling geweest van dit jaar natuurlijk.
Ja, ik denk dat je gewoon punten moet pakken waar je kan. Ik bedoel, vanmiddag of vanavond start hij 13e uit mijn hoofd en Hamilton op P3. komt natuurlijk wel ook omdat de McLaren's naar beneden zijn gezakt. Maar ja, ik zou toch zeggen van, goh, pak gewoon, al is het 3 punten of zo. Weet je. Uiteindelijk kan dat veel verschil maken. Kijk maar naar 2021 op een gegeven moment. Heeft dat veel impact gehad natuurlijk.
Nee, maar als je Red Bull een stok wil geven om te slaan, dan moet je dus nu geen tweede worden. Ja. Weet je, dan hebben ze een reden om je eruit te zetten. Dus voor hem is alleen maar de doelstelling P2 worden. En hoe je dat doet, ja, dat maakt hem denk ik niet uit. Maar hij moet het gewoon voor elkaar krijgen.
Zou er een clausule in zitten van als het niet lukt dan...
Ik denk dat het niet zo zwart-wit is, maar dat zou kunnen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een coureur puntenaantal dat soort dingen allemaal heeft vast laten leggen. Of een team.
Ja, dat Red Bull zich redelijk goed heeft ingedekt om te kunnen schuiven waar nodig, zeg maar.
Ja.
En denk dat Perez nu wel echt even moet laten zien dat hij wel Red Bull waardig is.
Ja, heeft hij nog de kans dit seizoen, denk je? De squeeze die eraan zit te komen?
Ik denk dat het circuit eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang hij gewoon laat zien dat hij gewoon bij Max in de buurt komt en gewoon wel uit die auto haalt wat erin zit, ja, dan is zijn plek wel veilig, denk ik.
Ja, en wie zou er anders dan op die plek moeten zitten als hij niet weet...
Ja, ik ben een grote Lawson-fan, maar ja, hij is wel nog echt een rookie, zeg maar.
Ja.
Ik zou het ook wel heel gaaf vinden om bijvoorbeeld Norris erin te zien, maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Dus het is ook lastig. En uiteindelijk, Max is zoveel sneller dan iedereen. Je gaat niet iemand ernaast kunnen zetten die Max kan gaan uitdagen.
Nee, alhoewel tijdens zijn overwinningsspeech in de auto en de boordradio was het wel van, ja, thanks dat jullie mij deze auto hebben gegeven, dat die zo goed is, weet je wel. Dat we met z'n allen daarna hebben gewerkt. Want het is natuurlijk het beste jaar ooit voor Red Bull als je ziet hoe dominant ze zijn. 10 races achter elkaar gewonnen. Ja. Het constructeurskampioenschap echt al ver voordat het seizoen voorbij is, weten ze al binnen te harken. Ja, dan zou je denken aan het materiaal ligt er niet. Zoals je even je kopje erbij houdt.
Ja, we hebben het al vaker besproken uit. De Perez maakt gewoon zo foutjes. Het niet, meerdere malen niet halen van Q3 door uitvalbeurten. Kijk, dat moet je gewoon niet doen in een topteam. Dan zeker Helmut Marko kennen. Die is hartstikke makkelijk in schuiven. Dus inderdaad, als zo'n Liam Lawson of iemand anders het ietsjes beter doet, of het ziet er beter uit, dan wordt dat snel geschoven.
Ja.
Dus dat soort foutjes kunnen zwaar kosten.
Zo snel gebeurt het dan ook weer niet. Hè? Ik bedoel, als je naar de voorgangers kijkt, Albon, Gasly hebben veel minder tijd gehad en zijn er veel eerder weer uitgezet. Dus dan vind ik dat Perez echt nog wel... Hij krijgt best wel veel krediet hiervoor, weet je. Dan moet je het wel een keer laten zien.
Ja, ja. Nou, hij staat ook nog steeds tweede.
Dus, ja, dat is waar.
Ik denk ook in 2021 heeft hij wel een hele grote bijdrage uiteindelijk geleverd.
Absoluut.
Ook in die laatste races. Ik denk dat dat ook wel een soort van loyaliteit is dat ze terug moeten geven.
Ja.
En uiteindelijk, er zijn niet oneindig veel coureurs die je er zomaar doorheen kan halen.
Nee.
Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon roeien met de riemen die je hebt.
Nee, ja.
Dat is ook zo.
Het is ook wel een sterke coureur verder. Maar ja, kom op zich. Je hebt de beste auto van het veld, letterlijk. Even een kopje erbij, zou ik zeggen.
Ja.
Nou goed. uiteindelijk is die uitslag van de sprint toch nog wel op de schop gegaan. Het heeft alles te maken met die baan, track limits. Het is ongelooflijk. Het hele weekend hebben we het er al over. Ik word er een beetje moe van. Maar Leclerc en Stroll hebben allebei nog 5 seconden tijdstraf gekregen, waardoor uiteindelijk Leclerc ook naar beneden is gezakt. Geen punt heeft gepakt. Is dan wel weer leuk voor Albon en Alonso. Die hebben uiteindelijk toch nog 2 en 1 punt weten te pakken. Ja, moet daar nog die track limits? Daar moet toch een keer naar gekeken worden. Van hoe kunnen we daar nou anders mee omgaan, of niet?
Ja, het is lastig. Ik vind zelf een witte lijn, ja, dat is gewoon moeilijk als rijder om elke keer daar goed op te zitten. En je wil gewoon uiteindelijk het maximale uit die baan halen.
Ja.
Dus ik was eigenlijk wel een fan van die piramidecurb. Maar het is gewoon jammer dat die banden niet heel houdt, zeg maar. Maar je moet gewoon een fysieke mogelijkheid vinden om de rijder te limiteren en niet op een lijntje gaan kleuren.
Nee, precies. Want je wordt al gelijk afgestraft als je er überhaupt vanaf gaat. Het heel veel grote gymbakken. Is dat een ideaal iets, zo'n gymbak? Of zeg je nee, dan liever een uitloopstrook...
Ja, het is een beetje lastig, want wat je ziet met zo'n grindbak, bijvoorbeeld met Lawson of Sargeant, als je dan die grindbak ingaat, dan ben je gewoon klaar.
Ja.
Dan is het gewoon voorbij. Maar als je alleen maar asfalt hebt, zoals Paul Ricard bijvoorbeeld, dan wordt het gewoon één grote kleurplaat. Kan je overal buiten lijntjes rijden, is ook niet leuk.
Nee.
Dus het is best wel lastig en ik begrijp ook wel vanuit de FIA, er is nog geen duidelijke weg wat goed werkt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ze een fysieke manier moeten vinden om de rijder te limiteren.
Ja, er moet een soort van consistente manier worden op elk circuit, dat je weet, oké, dit mag en dit mag niet. En dan,
elk circuit is natuurlijk anders. Hè? Op een straatcircuit heb je de natuurlijke barrières, zijn de muren natuurlijk.
Ja.
En op Silverstone is het gras. En ik snap wel dat je niet al dat soort oplossingen op alle circuits kan toepassen. Alleen, ik denk wel dat de FIA iets vaker naar de coureurs moet luisteren.
Ja.
Ter voorbeeld van die banden waar je net aanhaalde. Pirelli had een scheurtje ontdekt.
Ja.
En kijk hoe snel daar track limits liggen en bocht 12 wordt aangepast. Terwijl ik hoor ook vaak van de coureurs kritiek op de baan. En dan denk ik, ja, dat duurt dan best lang voordat de FIA ingrijpt. Weet je? Dus ik denk, je moet samen met die coureurs moet je naar de ideale oplossing vinden. Want je moet het met hun doen.
Ja, uiteindelijk waren er inderdaad scheurtjes gevonden ook in die banden. Hoe is dat precies gegaan?
Ja, nou, na de eerste vrije training in bocht 12 en 13. De lood op de band was gewoon te groot. Hè. Er waren microscopische haarscheurtjes gevonden. Mm-hmm. Waardoor ze in bocht 12 en 13 de curbstones met 80 centimeter hebben verplaatst. En ze hebben na de sprintrace hebben ze de banden gecontroleerd. Om te checken of ze dat kunnen uithouden in een hele race. Er zit ook nog een mogelijke verplichte driestopper vanmiddag aan te komen. Maar dat is dus afhankelijk van wat ze dus met de banden hebben gevonden van gisteren. Maar dat Pirelli een probleem heeft, dat is wel duidelijk.
Ja, toevallig werd er gisteren ook nog een nieuwe deal aangekondigd met Pirelli. Tot met
2027,
zoiets.
Ja.
En dat zou waarschijnlijk ook de laatste zijn.
Dat heb ik ook gehoord. Ik weet nog niet helemaal waarom dat de laatste zou moeten zijn. Maar ik snap wel dat ze dat nu nog niet officieel aankondigen. Maar als je ziet wat er het weekend is gebeurd, dan is het misschien niet op zijn plek om nu te zeggen, we gaan dat nog 3 jaar doen. Dus,
Hoe zou voor jou de ideale wereld er dan uitzien? Hoeveel meerdere banden suppliers? Of?
Persoonlijk vind ik, ik ben het zelf ingestapt in het tijdperk dat Michelin en Bridgestone tegen elkaar opnamen. En ja, dat vind ik wel leuk, want dan heb je gewoon ook op de banden concurrentie. Maar ik snap wel dat de Formule 1 dat misschien niet wil, want er komt ook een veiligheidsaspect bij kijken. Maar als je het aan mij vraagt, ik zou zeggen, gooi lekker een paar concurrenten erin, want dan krijg je de beste band als het goed is.
Ja, hoe zit het in de Porsche?
Ja, wij hebben maar één band, maar ook één compound. En dat is eigenlijk wel fijn. Onze races zijn ook maar 30 minuten, dus een pitstop wordt sowieso niet gemaakt.
Nee.
Maar voor ons is het wel lekker, want dat is gewoon een heel deel waar je geen zorgen om hoeft te maken. Want iedereen heeft hetzelfde. Mm-hmm. En dan heb je bandenspanning. En als rijder moet je wel gewoon die band goed managen in een race. Maar het is geen gezeur, zeg maar, wat je in de Formule 1 ziet.
Nee, precies.
Maar uiteindelijk vind ik het wel, gek genoeg, de slechter de band in de Formule 1, de leuker het wordt.
Mm-hmm. Ja, dat is wel.
Want je ziet veel pitstops. Je ziet rijders die goed kunnen managen, maken wel het verschil. Want banden kunnen dus gewoon echt opgaan, zeg maar.
Ja.
Dus dat maakt het wel leuker. Dus ik snap vanuit een rijders- en teamperspectief wil je gewoon een goede band waar je geen gezeur mee hebt. Maar voor ons is het eigenlijk wel leuk om een beetje drama te zien.
Ja, ja, precies. Heb je dan niet zoiets van, het lijkt me ook wel leuk om misschien wat gladdere band te hebben om te kijken hoe we daar mee om kunnen gaan. Want als het een superzonnige dag is en je rijdt op één compound die ook 100 liter water kan afstoten bijvoorbeeld. Denk je dan niet van, lijkt me nog wel lach om even iets anders eronder te schroeven?
Ja, het is natuurlijk wel leuk en dan kan een goede rijder nog meer verschil maken. Dus dat is op zich wel zo, maar het is ook wel lekker om gewoon op een goede band te rijden waarvan je weet wat die heeft, zeg maar.
Ja, absoluut. Hey, verder, Joey, is jou nog iets opgevallen tijdens de sprintrace?
Tijdens de sprintrace? Ik vond wel de laatste twee rondes, dat zeg maar Piastri aan de leiding ging en Max erachter.
Ja.
Voor mij had Max drie ronden de tijd om een gat van 2 seconden te dichten. Dus ik denk, we zagen de kwalificatie, was Max een 0,5 seconde sneller dan de rest. Dus ik had wel verwacht dat met de ronde een 0,5 seconde dichterbij ging komen. Maar dat gat, dat bleef 2 seconden.
Ja.
Ik denk dat Piastri of echt alles eruit heb getrapt, of Max dacht van, tweede, dan ben ik ook wereldkampioen.
Ik had hem ook wel verwacht dat hij dat gat zou dichtrijden en een aanval zou plaatsen.
Ik dacht ook dat het gat wordt dichter en dan misschien de laatste ronde in de DRS. En dat hij dan net wel of net niet. Maar het gat blijft 2 seconden. Dus dat viel me nog wel op dat hetzelfde bleef. Dus misschien is die race pace van die McLaren's toch wel heel sterk. En kunnen we vanmiddag toch wel wat verrassingen zien.
Ja, ik ben toch wel fan van die sprintrace. Jullie?
Ja, en zeker gisteren, want daar hebben we misschien even makkelijk overheen gestapt. Maar die twee verschillende bandencompounds die er werden gebruikt. Die softbanden, daar schoot Russell volgens mij schoot echt als een kanon schoot hij weg bij die start. En pakt gelijk P2.
Ja.
En die safety cars hebben hun natuurlijk geholpen, die softjongens. Maar je zag wel heel erg die drop ook, hè. Dat 10 rondes, dat het gelijk klaar was. En toen kwam de medium in één keer in actie. Ik vond wel lachen dat ze twee verschillende compounds hadden gekozen.
Ja, want je zag Norris volgens mij naar achter zakken.
Ja.
En dan zeiden ze, Russell gaat voorbij. Maar die stond ook op een vuilig gedeelte, laat maar zeggen. Ja. Dus dan zie je hoeveel impact dat heeft als je verschillende compounds. Helemaal met zo'n korte race. Ja, en inderdaad, volgens mij was uiteindelijk de conclusie vanuit Red Bull van als er niet zoveel safety cars waren geweest, dan hadden ze uiteindelijk wel kunnen winnen.
Ik denk dat ze gelijk hebben erin.
Het is gewoon de strategie uiteindelijk, want als je op een gegeven moment 3 keer een safety car hebt, dan word je ook knettergek.
Ja, maar dan ga je dus gelijk afvragen, als die safety car er dus niet was, dan waren die softjongens denk ik na 4, 5 rondes al klaar of zo met die band. Ja, dat doe je toch ook helemaal niemand aan?
Nee.
Je hoorde eigenlijk al tijdens de safety car dat er auto's linksvoor al graining hadden. Ja. En ze hadden eigenlijk maar 1,5 ronde gepusht.
Ja, bizar, dus, hè?
Voor de race is dat geen eens een optie om de soft te gebruiken eigenlijk.
Nee, en Russell riep op een gegeven moment van, moeten we niet naar binnen om andere banden eronder te schroeven? Maar dat is dan ook,
Achteraf had hij denk ik nog gelijk ook.
Ja?
Ja, want op het moment dat hij het vroeg, althans op het moment dat wij het te horen kregen, was tijdens de safety car. Nou, ik snap wel dat het team dan zegt, ja, nu verlies je te veel plekken. Maar die safety car was relatief snel voorbij. En dan hadden we nog 4-5 rondjes over. Dan had hij misschien nog wel iets kunnen doen, maar...
Ja, anders had hij helemaal misschien geen punten op
dat is het risico.
Pakken.
Dat is het risico.
Ja, ja.
En had hij ook een band minder gehad
voor de hoofdrace.
Voor de hoofdrace.
Ja. 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 Dus dat heeft ook nog allemaal impact, inderdaad. Ja, ja, god. Ja.
En dat moet ik ze wel prijzen. Ze hebben echt alles gegeven in die sprintrace. Dat is wel echt tof. Dat hebben we niet het hele jaar gezien tijdens die sprintrace.
Uiteindelijk is het wel vierde geworden voor Marussel, toch?
Volgens mij wel, ja.
Ja, dus ja, best wel netjes toch, punten. Ja. Zeker, hij was wel de eerste soft.
Ja. Ja.
Dus ja, knap gedaan.
Absoluut. En we geven tijdens deze liveshow ook twee keer de game F1 23 weg. Liv, wat moeten de mensen daarvoor doen om kans te maken op zo'n game?
Ja, op een gegeven moment gaan we aan het eind van de show gaan we, moet je geabonneerd zijn op ons kanaal. En dan mag je zeggen waarom je de game wil winnen en voor welke ja, PC, Xbox of de PlayStation.
Ja, nou, veel plezier. Ja, jij wil hem ook winnen, toch?
Ik wil hem ook winnen, ja.
Ja,
ja,
ja, ja. Ja, even abonneren.
Moet ik nog abonneren?
Even abonneren. Nou, dat kan nu een perfect moment, want hier bij GP Fans behandelen we uiteraard meerdere raceklassen. Ook de Formule E. Afgelopen week sprak redacteur Vincent met Robin Vrijns.
Hi Robin, wat ontzettend fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen maken in je wellicht drukke schema. Aan het begin van het seizoen in de E-Prix in Mexico stad liep je een handblessure op. Hoe gaat het daar nu mee?
Ja, een beetje een moeilijke start van het seizoen. De moeilijkste start die ik ooit gehad heb. Er heel erg het ziekenhuis in. Ik heb eigenlijk daarvan overgehouden 5 gebroken botten gehad. Mijn vingerbot, dus de hand, die was helemaal kapot. Die lag in 4 delen en de pols die was ook gebroken. Dus ik heb 2 platen in en iets van volgens mij 16 pinnen erin laten zetten in Mexico. Want mijn bot stak uit de hand zelf. Zeker niet de ideale start. En daarna hebben we eigenlijk nog wel een moeilijk seizoen gehad naar de hand. Het ging niet zoals gepland, sowieso niet. Het was veel moeilijker als ik gedacht had. En we hebben heel veel problemen gehad achter de schermen. Softwarematisch, auto, et cetera. Dus in dat opzicht was het niet... Ja, het seizoen wat ik in gedachten had, zeker niet.
Eind 2022 maakte je de overstap van Envision naar Abt Cupra. Je gaf bij GP-fans eerder aan dat je wel gelukkig was de eerste 2 jaar bij Envision, maar dat een aantal goede mensen het team hadden verlaten. Nu ga je weer terug van Abt Cupra naar Envision. Wat is er bij het team veranderd dat je weer terug wilde?
Ja, ik heb volgens mij 4 jaar in totaal bij Envision gezeten. Natuurlijk, er zijn mensen waar ik mee samengewerkt heb, soort van mee opgegroeid ben in het team. En die zijn allemaal een beetje vertrokken. Die hadden andere uitdagingen of die wouden andere uitdagingen hebben. Dus zodoende had ik zoiets van, ja, Ab die kwam op. En ik heb 3 jaar lang bij Ab gereden in DTM. En daar heb ik eigenlijk sinds nu nog steeds eigenlijk de beste tijd van mijn carrière gehad. In de zin van plezier versus resultaten die ik geboekt heb in DTM. Dus ik dacht van, Abt kennende die iets gaat doen, die sowieso geen half werk gaat doen en die sowieso competitief gaat zijn. Het eerste probleem is dat wij met Mahindra gingen rijden, met de powertrain. En ja, dat was gewoon echt drama. Dus ik kan niks slecht over Abt zeggen. Dus gewoon de powertrain die we hadden, die gewoon echt dramatisch was, eerlijk gezegd. Dus zodoende heb ik de kans gekregen om eigenlijk terug naar Envision te gaan. En iedereen heeft gezien dat Envision heel erg competitief was vorig seizoen. Met de Jaguar powertrain. En als rijder zijnde wil je altijd competitief zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk terugstap om terug competitief te zijn in de Formule E.
Je gaat samenwerken met Sebastian Buemi. Hoe verwacht je dat zal gaan?
Ik denk wel goed. Ik bedoel, Buemi heeft heel veel ervaring. Die reed al jaren in de Formule E. En in dat opzicht in het algemeen is een heel ervaren piloot. Ik kan eigenlijk heel goed met hem overweg sinds jaren. Ik denk dat iedereen wel het geval is. Ik weet hoe de Montreal gegaan is in seizoen 3 uit mijn hoofd. Maar sindsdien zijn we eigenlijk goed bevriend geraakt. Die rijdt ook een Toyota. Ik rijd ook samen tegen hem met BMW. Dus ik denk wel dat een goede samenwerking gaat verlopen, ja.
Volgend jaar in mei, dan wordt de 6 uur van Spa-Francorchamps van het Via World Endurance Championship in hetzelfde weekend gehouden als de E-Prix van Berlijn. Hoe ga je dat oplossen?
Nou, eerst en vooral had ik altijd gedacht of gehoopt dat de FIA dat ging oplossen. Natuurlijk, er is nog niet echt een clash geweest in zekere zin met WEC en Formule E. Het zijn 2 wereldkampioenschappen die door dezelfde organisatie geregeld worden. Daarom had ik eigenlijk nooit echt gedacht van die clash gaat komen of niet. Dus ik heb achterhoofd hebben nog steeds iets van het wordt wel geregeld tot er ja, dat die clash niet gaat plaatsvinden. Als die clash gaat plaatsvinden, zijn heel veel mensen, ook teams die daar echt onder lijden. Als je naar bijvoorbeeld naar Porsche kijkt, die ook in twee kampioenschappen zitten. DS, die ook in twee kampioenschappen zit met Peugeot. Dus ja, er zit niet echt een voordeel aan, tenminste zover ik kan denken, tot die clash moet plaatsvinden. Dus dat vind ik wel een beetje jammer als dat gaat gebeuren. Maar ja, dan zullen we zien waar we staan eigenlijk.
Momenteel rij je dus in de LMP2's en dan ga je dat stapje omhoog naar de hypercars. Wat is het grootste verschil tussen die twee auto's?
LMP2 is heel erg basic. Dus je kunt eigenlijk niet heel veel veranderen aan de auto qua setup. En als je die hypercar hebt, heb je toch het hybride systeem. Er zijn een paar reglementen die voor iedereen hetzelfde is met het hybride systeem. Met hoeveel batterij die opwekt op de achteras bijvoorbeeld. Waardoor je eigenlijk heel veel dingen moet aanpassen aan de auto. Dus heel veel ook soft gedreven auto. Een beetje mix met Formule E wel. Met de software die erin zit. Dus helpt mijn ervaring die ik heb in Formule E helpt wel daarbij, moet ik zeggen. De auto is natuurlijk wel iets zwaarder ook dan LMP2. LMP2 is een heel erg klein autootje, zo gezegd. Een hypercar is toch groot. Het is echt niet makkelijk om in die hypercar te zitten en direct hard te gaan, heb ik gemerkt. Ik heb al volgens mij iets van 4 of 5 testdagen gehad in BMW. Natuurlijk, de auto is nog niet echt top, moet ik zeggen. Op het droog komen we wel iets te kort. In de regen zijn we wel, tenminste, voel ik mij wel redelijk sterk in de auto. We zullen zien waar we staan. We hebben natuurlijk niet echt vergeleken met andere fabrikanten. BMW rijdt wel een IMSA rond. Dat is wel een soort van A-spec auto die daar rondrijdt. Wij zijn op de achtergrond heel veel andere dingen aan het testen. Dus ik denk wel dat we er sowieso beter voor staan in WEC vorig jaar dan IMSA nu dit jaar.
Nou ja, je hebt een hartstikke druk schema. Ik wil je nogmaals bedanken voor je tijd en je heel veel succes wensen voor het nieuwe seizoen.
Dankjewel.
Robin Vrijns, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er een Formule E-race in een oud Formule 1-stad wordt gereden in Phoenix. 34 jaar na het organiseren van de laatste Formule 1-race zou er ook wel eens een straatrace in Phoenix kan worden georganiseerd. Er waren eerst talks over dat het in Los Angeles zou gaan gebeuren, maar dat duurde allemaal te lang en ze willen gewoon doorpakken. Wat vind je ervan dat we wat meer naar de Verenigde Staten gaan met Formule E?
Ja, logisch. Hè? Racen is in Amerika natuurlijk booming nu. Dus ja. Ik snap dat de Formule E ook wel een graantje wil meepikken. Ja. Even los van dat financiële aspect. Ja, ook de fans staan daar volgens mij wel te wachten op zo'n klasse. Dus,
ja, ik denk dat het ook wel leuk is. Ja.
Goede ontwikkeling.
Hopelijk komt het nog in Nederland een keer.
Eindhoven, Rotterdam. Ik hoorde ook zoiets, maar nog niks concreets. Laten we het hopen.
Als je live meekijkt op dit moment, dan kun je ook live meepraten. Liv, jij houdt alles in de gaten. Wat komen er voor vragen binnen?
Ja, de chat gaat helemaal los. En er is ook een vraag. Wat jullie verwachten van de aankondiging dat Lance Stroll misschien weggaat of zelfs moet? Zeker na het gedrag van het weekend. Want hij heeft natuurlijk gisteren achter de schermen een duw uitgedeeld.
Ja, het was na de kwalificatie. Was not amused.
Nee.
Hij heeft inderdaad een duw uitgedeeld. We kunnen het niet helemaal bevestigen duw, natuurlijk. Ja. Want het was echt net achter. Maar jij had even ingezoomd.
Ja, ik zat echt zo aan mijn telefoon. Want ik wou het even goed zien.
Ja.
Volgens mij heeft hij gewoon zijn fysio geduwd. Allereerst, dat kan gewoon echt niet. Al helemaal je fysio, dat is juist je maatje in je slechte tijden.
Ja.
Die jou dan juist omhoog moet helpen. Maar wie het dan ook is, je gaat niet een duw uitgeven. En dan laat je jezelf echt kennen.
Ja.
Want hoe een kwalificatie ook is gegaan, je bent gewoon een professioneel coureur.
Ja.
En je gaat niet fysiek dat uiten.
Nee, je bent ook met je team daar natuurlijk. Dus het is niet iets. Je kan het gewoon niet doen. Je kan je ook niet verschuilen, weet je wel, achter resultaten of whatsoever in deze sport.
Je hebt ook een voorbeeldfunctie. De hele wereld kijkt. Dus not done.
Ja.
Misschien kunnen er wel een strafpunt voor uitgedeeld worden. Die strafpunten, als je er 12 hebt, dat je geband wordt voor een race. Dus we hebben hier al een paar. Dus,
hij zit al op 7, dacht ik.
Vind je dat de VIA moet ingrijpen, dit soort dingen?
Ik denk het wel. Dat doen ze wel vaker toch. Ook buiten de baan dat ze ingrijpen op akkefietjes. Dus ik zou het niet verkeerd vinden om hier een strafpunt voor uit te delen.
Ja, hebben jullie ooit zoiets meegemaakt? Dat de frustratie natuurlijk, dat snap ik wel. Maar dat er ooit zoiets is gebeurd?
Ja, in de karting zie je het wel af en toe. Dat is natuurlijk wel ook echt een vroeg stadium in een carrière waar ook heel veel rijders zijn die uiteindelijk niet professioneel worden.
Ja.
Waaronder voor dat soort redenen. Maar in de professionele autosport, zeg maar, zie je dat echt nooit.
Nee,
en dat is ook gewoon echt not done.
Nee.
Als je zoiets doet, word je gelijk bestraft. Zoals Max in 2018 of 2019 in Brazilië. Ja, die werd gelijk gewoon ook goed aangepakt, want dat kan gewoon niet.
Nee, met Ocon was dat volgens mij toen hij een duw uitdeelde. Ja, je bent geen puber toch? Kom op zeg, je bent een volwassen vent en dit soort dingen doe je niet. Hoe slecht het ook gaat, dat kan je nooit doen. En ik snap dat hij gefrustreerd is.
Tuurlijk.
Alonso doet het wel goed. Het is een hele snelle auto. Maar alsnog, weet je wel.
Nou ja, kijk, en... ik verwacht ook niet dat er vanuit het team correcties komen. Want het is toch de zoontje van de baas, weet je. Daar doe je er toch, ga je er voorzichtig mee om. Ik weet niet of dat echt zo werkt achter die schermen. Maar ik verwacht weinig weerstand ten opzichte van Lance Stroll, ben ik bang. En dan zou het misschien wel goed zijn als de FIA inderdaad zegt... Nou, dit hoort niet thuis in de Formule 1, dit willen we niet zien. En dat is misschien een strafpunt. Goed, dat is aan hun, maar... Mm-hmm. Ik verwacht niet dat het team hem gaat corrigeren hierin.
Nou ja, de vraag was uiteindelijk van, gaat hij weg of moet hij misschien wel noodgedwongen weg? Wat denk jij?
Als je zijn prestatie, als je gewoon puur kijkt wat hij op de baan doet, dan hoort hij daar niet thuis. Dus vind ik dat hij een plaats moet maken voor iemand die wel dichter bij Alonso zit.
Ook als je vader de eigenaar is van
het. Ook als je vader de eigenaar. Ja. Het moeten de 20 beste coureurs zijn. Ja. En dan hebben we iemand die zichzelf heeft ingekocht of zijn vader heeft zichzelf ingekocht. En als hij dan nog talent heeft, dan zeggen we oké. Maar je ziet nu gewoon dat het er niet uitkomt en... dan wordt het tijd om plaats te maken. Er zijn coureurs voor minder weggestuurd.
Ja. Wat zou een goede vervanger zijn?
Ja, er zijn er eigenlijk best wel wat. Ik zou het wel leuk vinden om eigenlijk een Formule 2-jongen eens te zien. Bijvoorbeeld een Frederik Vesti of Theo Pucher, dat soort jongens. Ja, die verdienen ook gewoon een plek, vind ik. Ja. En die doen het hartstikke goed, maar er zijn gewoon heel weinig zitjes. Dus ik zou het wel leuk vinden om echt een jonge gast van een juniorklasse te zien.
Felipe Drugovic is toch Aston Martin juniorrijder? Nou, dan... kan die in de plaats?
Ja, ik denk dat deze jongen, Tsunoda, dat hij misschien ook wel kans gaat maken. Klinkt heel gek, maar uiteindelijk gaat Honda natuurlijk motoren leveren. Ik denk dat de Japanners toch ook wel graag een Japanner achter het stuur willen laten zien. Ik denk niet dat het de beste keuze is, als ik heel eerlijk ben. Maar dat soort dingen spelen natuurlijk altijd wel mee.
Tuurlijk. Hij is ook bij AlphaTauri als Honda-protégé daar binnengekomen. Dus dat hij mee wordt genomen naar Aston Martin zou ik niet zo gek vinden. Maar ik las ook eergisteren een quoteje van dat hij zei... nee, ik sta bij Red Bull onder contract... en ik wil alles gaan doen voor dat zitje bij Red Bull. Dus voor hem lijkt mij dan de focus op echt Red Bull te zeggen.
Ja.
Dat is ook logisch, het snelste auto, dat snap ik. Maar...
ja, er was ook iets gaande nog met Audi en Sauber.
Ja.
Als we toch over Duitse coureurs of bij een Duits team... of Japanners bij
Audi
een Japans
natuurlijk
team.
Vorig jaar tijdens de Grand Prix van België... met veel bombardie aangekondigd om in 2026 gaan starten.
Ja.
Maar dat schijnt nu toch niet helemaal soepel te lopen. De voorbereidingen lopen niet helemaal lekker. Het kan mogelijk zo zijn dat die samenwerking al helemaal niet doorgaat.
Okay.
Maar het is niet helemaal duidelijk waarom. We weten alleen dat het rommelt, dat die voorbereidingen niet lekker gaan. En dat mogelijk, dat zei dan een van de woordvoerders daar... dat Andretti mogelijk dan Sauber kan kopen. En dan hebben ze dat hele gedoe met de FOM niet, om een 11e team te starten. Dan koop je gewoon Sauber over. Dus het opent ook weer de deur voor een ander team.
Ja, precies. Maar is dat nou al goedgekeurd dat er een 11e team erbij komt? Of...
voor de helft wel, voor de helft niet. De FIA heeft gezegd, dat mag.
Ja.
Maar de commerciële rechthouder, de FOM en daarbij dus de teams... Ja. Die houden de deur nog dicht. En dit is gewoon een ordinaire geldkwestie.
Ja.
Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
En als het nou klapt met Audi en Sauber, wat dan?
Dan weten we nog niet wat dat voor Sauber betekent. Die heeft dus ook gecommitteerd natuurlijk aan dit project.
En,
kijk, wat we wel over Audi kunnen zeggen, het moederbedrijf, Porsche... was vorig jaar natuurlijk ook op zoek naar een team. Mm-hmm. Is het ook niet gelukt. En als Audi nu ook klapt, dan is het wel zonde voor de Formule 1. Hè? Ze doen natuurlijk alles aan om fabrikanten erin te krijgen.
Ja.
En dan is dat wel pech. Maar nogmaals, het opent de deuren voor Andretti.
Wat zouden die voorbereidingen dan zijn? Is dat administratief of is het...
Nee, dan moet je deel denken aan faciliteiten, aan personeel aannemen. Want Formule 1 is natuurlijk een heel groot project. Ook budget van andere raceklasses naar de Formule 1 overhemelen. Ja. Allemaal dat soort dingen.
Ja, nou, wat pittig eigenlijk. Nou, ik ben benieuwd wat daar de uitkomst van gaat komen. Want dat gaat volgend jaar al... Moet dat al ingaan, toch?
Na het einde van het seizoen zouden we hier bevestiging van moeten krijgen. Ja. Wat er gaat gebeuren.
En dan komt er een grote Audi-sticker op te staan. Wel of niet?
Wel of niet.
Ja, heb jij wel eens met Audi's
Nee, ik ben echt een Porsche-coureur.
Ja.
Dus dat wil ik ook graag zo houden.
Ja, precies. Zou je dan ook graag wel een merk Porsche in de Formule 1 zien, mocht dit niet...
Ja, ik vond het eigenlijk heel jammer dat die deal toen geklapt was. Maar ik snap het ook wel, want je hebt veel belangen en je wil ook dan... Zoals de titelnaam bijvoorbeeld al, dat soort dingen.
Ja.
Dus als je dan zo erg gaat investeren en zo'n groot project gaat doen... wil je er ook wel waardering voor.
Mm-hmm.
Dus ik snap wel dat het moeilijk is, maar ik kan het wel graag gezien, ja.
Ja, dat snap ik wel. Mocht je een mening erover hebben, laat het even weten in de chat. Liv, Komt er nog van alles binnen?
Ja, er komt nog van alles binnen. Ik heb ook een vraag van Tim. Vraag voor de heren. Wie denken jullie dat vandaag het meeste voordeel en wie het meeste nadeel zou hebben aan de hoge bandenslijtage?
Ja, dan zien we toch rijders als Hamilton. Die is daar heel goed in.
Ja.
Max. Perez is ook wel een goede bandenmanager. En ik denk ik toch een beetje... Ja, iemand als Lawson die gaat het zwaar krijgen. Mm-hmm. Die heeft gewoon niet heel veel ervaring met zo'n band. En dan wordt het toch pittig.
Ja, precies. Ja, Hamilton start vanaf de derde positie. Dus die heeft op zich al... Ja, dat komt echt door die McLaren's die weg zijn gevallen. Dat is ook super ongemakkelijk trouwens. Dat die Piastri tijdens het interview dat hoorde. Ja. Kan toch niet.
Maar nou, dat geeft wel aan, als je dat vergelijkt met Stroll... is dat eigenlijk een hele professionele en goede manier hoe hij reageert. Ja. Want hij neemt het gewoon op zich en dan zegt... ja, oké, jammer, maar dat heb ik gedaan.
Ja.
Klaar.
Ja, ik vind het echt heel onprofessioneel vanuit de FIA zelf... dat dit op deze manier gaat. Want dan... ja, ik snap dat er na de race ook nog wel dingen worden onderzocht. Maar op een gegeven moment staat zo'n gast een interview te geven, toch? Dat is toch echt super ongemakkelijk...
Norris was er formaal, die werd al weggestuurd. Ja. En dan kwam Piastri erbij. Ja, mocht er ook helemaal niet terecht staan.
Nee.
Dat duurt gewoon te lang, dat proces. Weet je. Zeker met podiumkandidaten, dat moet je meteen hebben. Maar ja, dat is gewoon het aloude probleem met die tracklimits.
Ja, op een gegeven moment zei Russell toch ook van... oh, waar is Norris gebleven? Is die al weg?
Ja, het kan eigenlijk gewoon een modderfiguur.
Ja. Ja, Perez inderdaad, wat je zegt, ook goed in bandenmanagement. Maar die start vanaf de 13e plaats. Gaat hij nog naar voren komen, denk je?
Ja, hij zou wel moeten. Uiteindelijk moet je hem wel echt stappen zien maken. Ook die Red Bull is heel goed met een DRS, hele goede efficiency. Met zo'n lang rechtstuk. Ja, dan, als hij dat niet doet, dan heeft hij echt wel een probleem, denk ik.
Ja, of niet met z'n drieën inhalen, dan komt hij misschien ook wel goed, inderdaad. Ja. Maar voor de rest hebben we sowieso wel een lekker gevarieerd veld, vind ik eigenlijk. Want bijvoorbeeld de Alpines hebben we ook wel redelijk hoog staan. Ik vind het ook mooi om te zien dat Bottas vanaf plek 9 begint. Ook nog niet echt gezien, hè, dit seizoen.
Nee, ze zitten een rij een beetje schaduws in de schaduw. Allebei de Saubers.
Ja.
Ja, ze doen wel mee. Maar je hebt dit seizoen nog niet echt wat van ze gezien, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, ze pakken wel wat puntjes hier en daar, maar niet grote inhaalacties.
Nee.
Of ineens hele sterke kwalificatiesessies of zo. Ja, ze doen mee, maar vallen niet op.
Nee, er zijn veel problemen bij het team van Alfa, ook vorige race... Dat is toch maar ook een keer naar binnen gehaald, omdat er waren problemen. Dat ze zeiden, nou goed, we starten wel vanuit daar. Of de race volgens mij uiteindelijk helemaal niet afgemaakt. Joe,
klopt, ja.
Hij start ook vandaag van P20. Kan hij überhaupt nog iets gaan doen vandaag, denk je? Of?
Wat hopen, maar de snelheid in die Alfa Romeo is wel ver te zoeken.
Ja.
Zij vechten toch een beetje op die P10 en die P11. En hebben toch gelukjes nodig om daar te komen. Ze ontwikkelen wel goed, maar de rest ontwikkelt gewoon sneller. En daar lopen ze gewoon tegenaan.
Ja, ze hadden de laagste topsnelheid, slechte laptimes. Het is niet aantrekkelijk om daar nu iets voor te gaan doen, denk ik. Dus hopelijk gaat zo'n Audi-deal dan toch door... en dat zij misschien daar een wijziging in kunnen gaan brengen. Maar...
dat is echt hun enige redding, denk ik. Want dan komt er een groot merk, die gaat investeren... komen goede mensen aan boord en dan ga je niet meteen het effect merken... maar dan, weet je, voor de lange termijn wordt er wel wat vastgezet. Dus voor hun zou het echt desastreus zijn als Audi zijn handen ervan aftrekt.
Ja, het is wel mogelijk. Hè? We hebben het gezien met de McLaren. Zij wisten uiteindelijk toch de juiste weg te vinden. Begin van het seizoen waren zij echt nergens te vinden. En nu winnen ze gewoon races. Dat is toch prachtig om te zien.
Ja, dat is echt gaaf. Ik had het ook niet heel erg verwacht, eerlijk gezegd. Want ja, zoals je zei, Bahrein, Norris was 17e of zoiets.
Ja.
Maar het laat toch wel zien dat het gewoon een heel erg goed team is... met heel veel goede mensen en een goede visie.
Mm-hmm.
Want nu staan ze er gewoon elk weekend. Volgens mij sinds Red Bull Ring of zo zijn ze gewoon altijd sterk. En ik ben echt onder indruk van Piastri... om in je rookiejaar al überhaupt in de buurt te komen van Norris... dan ben je echt wel echt goed.
Ja, het is echt knap. Wat doet dat voor een team van Mercedes, denk jij? Want het is een klantenteam natuurlijk.
Ja, ze hebben dezelfde motor erin zitten. Dus ja, je verkoopt je motor aan iemand... en die haalt betere resultaten dan jezelf. Dus dan moet je toch naar je auto gaan kijken.
Ja.
Maar het zal ook denken... want ze waren begonnen met die smalle sidepods... waar ik altijd dacht dat het wel een sterk concept was.
Het zag er vet uit, toch? Ja, een soort van kogel was het eigenlijk.
Ja, heel aerodynamisch. Maar eigenlijk sinds ze daarvan af zijn gestapt van dat idee... dat ze gewoon weer naar normale sidepods zijn gegaan... heb ik het idee dat die auto een flinke stap heeft gemaakt vooruit. En meer pace heeft gevonden.
Ja, precies. Denk jij, Morris, gaan ze nog stappen maken?
Ja, ik heb wel grote verwachtingen eigenlijk van de Mercedes voor volgend jaar eerder. Eigenlijk zijn ze een beetje in de schaduw, maar ze staan er wel de afgelopen weekenden. Hamilton en Russell, allebei gewoon hele goede coureurs. En Mercedes, als je zo vaak wereldkampioen bent geweest... dan weet je echt wel wat je moet doen om daar ook weer terug te komen. Dus ik verwacht wel dat ze volgend jaar weer een beetje in de buurt... terug gaan komen.
Ja, dat denk ik ook wel. Helemaal nu die tweede plek toch een beetje longt voor Hamilton. Ja, ik denk dat hij er alles gaat doen.
Tuurlijk.
Toch? Hij moet die punten binnenharken. Als Perez niet in de punten weet te scoren vandaag...
loopt hij weer uit.
Ja, het gaat nog wel pittig worden. Ook Russell inderdaad vrij sterk, vind ik. Helaas net niet de momenten. Volgens mij was dat vorige race dat hij met zijn banden ook helemaal terugzakte. Dat hij had volgens mij die call uiteindelijk gemaakt van we moeten naar andere banden toe. En ja, dat pakte niet helemaal lekker voor hem uit. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag gaan zien. We moeten even weer terug naar de kampioen. Want jij sprak afgelopen week Rudy van Buren.
Klopt, ja.
Ja, wat is je nog bijgebleven van het interview waarvan je
nou,
denkt?
We gingen natuurlijk vooruitblikken op Qatar. En ja, hij had ook wel interessante dingen. Hij had een beetje voorspeld over die curbstones, waar natuurlijk heel veel over gezegd is. En ook over de track limits. Dus hij had interessante dingen.
Ja, laten we kijken naar het interview van Rudy van Buren.
Rudy van Buren, welkom weer bij ons op het kanaal. En fijn dat je tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken in je wellicht drukke agenda. Hoe gaat het met je?
Drukke agenda, nog één wedstrijd. Nou, we zitten hier nu, ik denk dat iedereen het achter me ook wel kan zien, in Ulft. Bij de nieuwe sport/hobby. En goed, het kwam zo uit, dus dan doen we het.
Ja, je noemt het zelf al, de buggy. Hè? Het EK Autocross staat dit weekend op programma in Spanje. Kun je er wat meer over vertellen? En hoe gaat het met de voorbereidingen?
Nou, voorbereiding die wordt daar letterlijk gedaan op het moment. De auto wordt het laatste stukje in elkaar gezet. Nog één wedstrijd. We hebben er 9 gehad. Ups en downs, podiums, pole positions, heatwins. Het enige wat ik dan niet geklikt heb is overwinning in de finale nog. Maar daar hebben we nog één kans voor, dus daar gaan we voor.
Het is het eerste jaar dat je dit doet, hè? Dat EK Autocross. Hoe bevalt dat nou zo'n eerste?
Ja, heel goed. Ik ga nooit meer terug. Nee? Dat klinkt wel heel, heel hard als ik het zo zeg, maar op dit moment, als je het nu, wat doe je volgend jaar, is het dit. Kijk, uiteindelijk, ik ben 31. Ik ben geen 16, 17, 18-jarige die als fabriekspiloot nog ambities heeft in de autosport. Al zou ik ze hebben, zou ik het niet krijgen, alleen op leeftijdsbasis al. Ik heb gaaf werk, ik heb gave business eromheen met het sim en het coachen en dan dit soort dingen. En dan moet je er gewoon naast doen wat je leuk vindt, waar je adrenaline van krijgt. En hiervoor ben ik zenuwachtig voor de weekend, ik ben zenuwachtig op de voorstart. Ja, dat is wel de dingen die tellen. En als die spanning weg is, dan moet je al iets anders gaan zoeken. Nou, bij mij begon dat bij de Porsche series af te zakken. Dat ik af en toe weekenden had dat dat minder was. En dit kwam op de horizon en dan... twee handen aanpakken.
Je voert natuurlijk ook nog simulatietaken uit bij Red Bull. Daar hebben we wel een paar keer over gehad. Kun je aangeven hoe het programma voor jou eruit ziet in de komende maanden?
Het zijn nog 2 wedstrijden op programma. En dan veel ontwikkeldagen richting december. En dan begint daar natuurlijk ook het werk wel iets af te zwakken rond de kerstperiode. En dan komt de planning weer voor volgend jaar. Die heb ik op dit moment ook niet. Maar goed, ik zit erover uit mijn hoofd nu 3 weken weer voor de volgende wedstrijd. Of voor de wedstrijd die er dan is, laat ik zo zeggen. Ja. En dan... dan gaan we gewoon verder.
Zit je nu ook al, ben je ook al bezig met de auto van volgend jaar? Of richt je echt puur op dit seizoen nog wat eruit te halen valt?
Nou, sowieso heb ik die keus niet als ik daar ben. Ze maken natuurlijk net als de testdag in Techter is gewoon een runplan. Dit en dit willen ze allemaal doen. En hoe verder je komt in die dag, hoe beter. En ja, daar komt een nieuwe auto ook al langs. Maar dat zal niet alleen bij Red Bull zijn. Dat zal bij alle teams zijn. Zeker dit stadium van het jaar al. Dus daar komen facetten langs.
Dus je hebt nog niet gereden met die RB20 in de simulator?
Dat zei ik volgens mij niet.
Nee?
Dat zei ik niet.
Oké. Okay. Als je er dan al hebt gereden, ik snap dat je niet te veel details kan prijsgeven, dat begrijp ik. Is je gevoel, zeg maar, wat is het gevoel met zo'n auto als je dat vergelijkt met nu?
Hoe gaan we hier scriptisch omheen praten? Dat is de enige manier hoe ik het eigenlijk kan zeggen.
Snap ik.
Er zijn ontwikkelingen en daar hou ik het bij.
Ik kan me goed voorstellen dat zo'n weekend in Singapore, dat het een beetje domper voor het team is. Hè? Je wint natuurlijk alle races van het jaar en uitgerekend die niet, was misschien van tevoren ook verwacht. Naar buiten toe was gezegd, nou, deze kunnen we hebben, hè? Dat is een beetje de algemene tendens. Maar is dat ook zo binnen dat team? Ik kan me voorstellen dat ze erop gebrand waren van, ah shit, hebben we toch gemist.
Ja, maar ik denk dat ze in Japan lieten zien hoe gebrand ze waren. Kijk, je kan niet dat perfect season, maar dat blijft niet. Dat blijft bij niemand. Dat hele periode toen Mercedes al die jaren alles won, dacht je, nou, dit stopt nooit. En ineens was het daar. Die periode daarvoor van Red Bull met Vettel, dacht ook iedereen van, wanneer gaat dit stoppen? Ineens is het daar. En ik denk dat iedereen dat heel goed beseft in Engeland. Of eigenlijk alles aan het team gebonden, laat ik het zo zeggen. En de werkethiek is altijd streven naar meer. En als je een keer een weekend hebt waar het niet mee zit, dan kom je 2 keer zo hard terug. Nou, ik denk dat Japan daar gewoon een heel mooi voorbeeld van is.
Het constructeurskampioenschap is in Japan gepakt. Nou, dat is natuurlijk een mooie bekroning van dit seizoen. Dan ga je het volgend jaar in met de minste ontwikkelingstijd. Die uitdaging, hoe ziet dat team daarin?
Ja, ik vind het heel moeilijk om iets op te zeggen, omdat ik daar natuurlijk best wel ver vanaf sta. Uiteindelijk ben ik een poppetje, ik kom naar de sim. En zoals ik net zei, er is een runplan, dat voer je uit en dat is het. En ik heb natuurlijk geen inzage of invloed, ook maar iets wat er gepland wordt in dat opzicht. Ik denk dat winnen nog altijd beter is dan niet winnen en meer tijd hebben. En het is aan het team om het op te vangen. En dat hebben ze ook moeten doen met de straf natuurlijk van de budgetcap. Daar zaten ook dingen aan vast. Nou, dat lijkt tot op heden ook goed uit te komen. Dus ja, ik zie geen reden waarom het hier niet mee kan. De auto is sterk. Dus normaal gesproken is hij dat volgend jaar ook, omdat er weinig wijzigingen zijn. Zullen de mensen dichterbij komen? 100%, zoals altijd, wanneer regels langer blijven. Maar dat heeft niet als gevolg dat de Red Bull bij wijze van spreken niet meer sterk is. Dus wordt een gaaf seizoen.
We horen natuurlijk dat Sergio af en toe worstelt met die RB19. En ik vraag me af, ja, het is gewoon een topcoureur. Hij weet hoe die auto aan de praat krijgt. Waar zit dat verschil nou precies dan in ten opzichte van Verstappen? Wat lukt hem niet, wat Verstappen wel lukt, of andersom?
Ja, ik denk niet eens dat je het specifiek naar Sergio moet trekken. Kijk, uiteindelijk hebben daar twee coureurs voor Sergio gezeten die ook moeite hadden met de karakteristiek van de auto. De auto heeft een sterke voorkant. En als je daarmee om kan gaan, dan kun je dat uitermate benutten. Als je dat minder wil, ja, dan zijn er situaties waar dat minder tot zijn recht komt, laat het zo maar zeggen. En voor de rest is dat echt wel details. Het is natuurlijk niet, als je die data over elkaar heen zou leggen, dat daar mega verschillen tussen zitten. En ik zeg er gelijk bij, ik heb die data niet over elkaar heen gezien, maar ik bedoel gewoon als je het globaal ziet van buitenaf, daar zit er geen, die remt 15 meter later en die gaat zoveel eerder. Dat, het is natuurlijk allemaal finesses wat dan samenkomt.
Hey, je hoort Perez ook zeggen, nou, dit weekend gaan we dan weer voor. Dan, hè, dus er zit ook wel optimisme in. Ja, dan gaan we dit weekend gaan we over naar het race in Qatar. De Formule 1 is er natuurlijk dit weekend. Jij zit zelf natuurlijk in Spanje. Maar heb je wel eens op het circuit gereden? Dan wel in simulator?
Ja, virtueel, maar heel gaaf circuit. Ja? Ik denk dat er dit weekend best wel een aantal moeilijke factoren zijn. Om te beginnen bij de temperatuur. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, kreeg ik iemand wat doorgestuurd. 38, 39 graden.
Dat is flink.
Ze rijden dan weliswaar s'nachts. Nou, hè, is 29 graden, is nog steeds warm. Heel veel hoogsnelheidsbochten, op die manier dan ook zwaar voor de voorbanden. Heel veel momentum houden al die bochten door. Het is uiteindelijk een MotoGP-circuit. Maar wat voor de auto's die goed gaan op high downforce, zal het hier sterk zijn. Dus je zal dan weer de Red Bull, de McLaren en Mercedes zullen hier echt wel competitief zijn.
Nou, wat je zegt, hè? Heel veel midden- en hoge snelheidsbochten. Dat is eigenlijk dit seizoen het stokpaardje van McLaren. In Japan zaten ze er dichtbij.
Ja.
Gaat Red Bull zich zorgen maken om de gevaar
te je zegt het eigenlijk al goed, dichtbij. Ja. Maar goed, er was ook nog wel iets ruimte. Kijk, als je Suzuka sector 1 neemt, was Max het hele weekend de snelste. Nou, dat is denk ik het beste vergelijk wat je kan nemen met de circuit van Qatar. Dus zullen ze dichterbij staan? Ja. Maar goed, dat is ook goed voor de strijd.
Het is een MotoGP-circuit. We hebben een aantal in de Formule 1. Oostenrijk is ook zo'n voorbeeld. Alhoewel dat ook wel meer een Formule 1
is. Bij origine is Oostenrijk natuurlijk Formule 1.
Ja.
Die zijn eigenlijk nu een beetje verpest dat ze zo'n achterlijke chicane op het rechte stuk erin hebben gelegd voor de MotoGP. Weliswaar veiligheid, snap ik allemaal. Alleen als je dan naar de plattegrond van de baan kijkt, denk je wel. Oké.
Wat vind jij van die ontwikkeling dat er veel meer wordt geraced op MotoGP-circuits? En merk je daar verschillen in hoe zo'n circuit is opgezet?
Ja, het is echt vloeiender. Vaak wordt er ook meer aandacht besteed aan het asfalt. De curbstones zijn anders. Curbstones zit vaak iets van een soort van een korrel, zand in verwerkt. Omdat hun op twee wielen meer grip nodig hebben in die situaties. Dus je ziet altijd op een MotoGP-circuit rijden Formule 1-auto's vol over de curbstones heen in de regen. Weliswaar Qatar niet in orde, maar even globaal gezien. Terwijl ze op een normaal circuit, om het zo maar te zeggen, niet MotoGP gerelateerd, en misschien helemaal bij weg blijven.
Ja.
Plus, normaal gesproken, is er ook meer aandacht voor het asfalt. Er is nu in Qatar ook een paar weken geleden uit mijn hoofd nog geasfalteerd. Dus dat is best wel een vraag van hoe glad gaat het zijn.
Ja.
We weten allemaal nog Turkije van een paar jaar geleden. Maar goed, wat ik zeg, normaal gesproken is het iets vloeiender. Minder echte stopbochten, noem ik het maar. Maar om te rijden zeker niet minder.
Je hebt natuurlijk best wel veel mogelijkheden om daar net iets buiten de baan te gaan. Die grens daar opzoeken is nog net iets makkelijker misschien dan op andere circuits. Wellicht dat we veel track limits gaan zien. Maar er liggen daar ook af en toe van die hele vervelende curbstones.
Ja.
Hoe wordt die afweging gemaakt?
Ja, vooral de ene laatste bocht is echt gewoon goor. Dat is voor de kijkers thuis. Dit is de baankant. Weliswaar verkeerd om voor jullie. Maar de curbstone is letterlijk zo. Dus wat gebeurt als een auto hier overheen gaat? Bodemplaat op de grond en dan wordt het letterlijk een skateboard.
Oh ja.
Die bocht is bijna vol gas. Dus dat is zeker in de kwalificatie van een dingetje van wie neemt het meeste risico, laat het zo maar zeggen. En als je er overheen gaat, ben je ook echt gelijk de sjaak. Voor de rest, qua track limits, ik denk dat het wel meevalt. 2 jaar geleden zei iedereen dat ook. En uiteindelijk vindt het dan ook wel zijn weg. Ja. En ik denk met dit soort dingen vaak, als ze niet te streng erop gaan zitten in bepaalde situaties en laat het eigenlijk maar gewoon los, dan heb je ook weinig gedoe. Het wordt pas het probleem als ze overal bij spreken met een laser op de witte lijn gaan staan. Loslaten is net zo makkelijk dan politieagent gaan spelen. Ja. Zolang ze niet echt natuurlijk meters buiten de baan rijden.
Maar wat verwacht jij voor de uitslag, de top 3?
Max, Piastri, Norris.
Piastri Norris? Ja. Piastri voor Norris ook gewoon.
Ik denk, jongens, zo eager met leren. Suzuka kreeg nog even een tikkie van Norris, zeg maar, qua bandenmanagement. Maar ik verwacht juist dat hij daar bovenop springt. Dat hij zoekt waar het zit. En in de Formule 2 was hij ook heel goed met zijn banden. Ja. Weliswaar werkt dat iets anders in de Formule 1 qua hoe ze het opbouwen, qua gevoel. En misschien zijn de tegenstanders natuurlijk ook een stukje beter. Maar die jonge rauwe snelheid is er. En dat bandenmanagement, dat leert hij wel. En ik denk dat Qatar het eerste weekend is waar hij dat waar dit ook laat zien.
Dit wordt het weekend dat hij heeft laten zien dat hij dat kan, dat hij dat beheerst. Verstappen heeft nu al 13 zegens op zijn naam. Ja, er komen nog 6 races aan. Ja, hoeveel komen daar nog bij, denk jij?
Ja, tellen we sprint mee of niet?
Ja hoor, in dit geval wel, ja.
Ja, ze komen 2 sprintevenementen uit mijn hoofd. Klopt, dus ik kan nog 8 keer winnen.
Ja.
7?
7? Zet hem daarop. Dankjewel.
Ja, spot on toch, Rudy van Buren. Prachtig interview. Mooi om te zien dat hij het gelijk ook weet het goed te voorspellen in ieder geval.
Hij had Piastri uitgelicht en dat doet hij goed.
Nou, hij heeft het goed gedaan. Ja, om te laten zien waar vanmiddag de actie gaat plaatsvinden. We hebben natuurlijk al een sprintrace gehad. Maar voor de race van deze avond zit Joey voor ons op de sim. Om even een rondje op het circuit van Qatar.
Ja, ik zal even laten zien hoe het circuit erbij ligt. Het is 5,38 kilometer lang. Ik zit nu in de DRS-zone. Het is ook de enige DRS-zone van dit circuit. Alleen op het lange rechte stuk. Voor de Formule 1 is het een vrij nieuw circuit. In 2021 voor het eerst hier gereden. Waar hij vorig jaar niet gereden in verband met het WK voetbal. En dus we zijn nu voor de tweede keer hier aanwezig op het circuit. Het is niet helemaal nieuw, want het ligt er al sinds 2004. Maar voornamelijk reden MotoGP hier. Er is nieuw asfalt gelegd. Dus het is vrij glibberig en glijden voor de meeste coureurs. Track limits is aardig van toepassing, zoals ik hier ook demonstreer. Dus ja, heel veel glijden. Je ziet eigenlijk niet dat lijntje rubber liggen. Want er zijn ook geen supportklasses dit weekend. Het is alleen de Formule 1 die er rijdt. Dus er wordt ook weinig rubber neergelegd. Het is een vrij hoge snelheidscircuit. De gemiddelde snelheid ligt enorm hoog. Wat dus ook de bandenslijtage beïnvloedt. Daarom de geruchten over 3 stoppers, et cetera, en dus de softbanden die het moeilijk hadden in de sprintrace. Het is vrij korte ronde, hoge snelheid. Er is niet ook veel over te vertellen over het circuit eigenlijk. Het heeft weinig geschiedenis. Normaal heb je nog wel eens bochtennamen, maar dit is gewoon bocht 1 tot en met 16. En dit is bocht 16, de laatste bocht. Gaan we erheen, binnenlijntje kleuren. Vroeg op gas, DRS open en dat is een ronde over Qatar. 1 minuut, nee, 31.
Mooi om te zien dat het ook in daglicht een beetje te rijden is. Hij deed dat in de F1 23 game en binnenkort komt er trouwens nog een update uit. Nieuwe patch, 16 oktober en dan wordt het F2 seizoen toegevoegd. En die is helemaal gratis. Als je de game hebt, hoef je daar niks anders voor te betalen. Whatever, wordt gewoon lekker gratis toegevoegd. Goed, en Morris, we moeten nog even doorpakken op het interview van Rudy. Want het is jouw oud-teamgenoot, toch?
Ja, dat is mijn maat. Ja. Nee, met Rudy vorig jaar inderdaad samen bij Huber Racing gereden. En eigenlijk een heel jaar week in, week uit samen opgetrokken.
Ja.
Dus daar is zeker een goede band mee.
Ja, ik moest nog iets vragen omtrent een crash of zo.
Ja, we hebben één keer in Imola een kleine discussie gehad. Dat was eigenlijk onze enige echte ruzie. Of ruzie, gewoon oneenigheid, zeg maar.
Ja.
Want ik wou hem inhalen, toen raakten we elkaar. Toen ging ik, zeg maar, rechtdoor door het grind. In Imola heb je de eerste bocht en dan kan je afsnijden door het grind. Toen had ik hem op die manier ingehaald, zeg maar. Dus waren we het niet helemaal over eens. Maar daarnaast zijn we heel goed met elkaar en kan ik het goed met hem vinden.
Ja, maar het is nog niet uitgepraat, hoor.
Nou ja, we hebben het wel uitgepraat de maandag daarna toen. Maar we zijn erop gekomen dat we het gewoon niet eens met elkaar waren.
Ja.
Dus als we er nu over beginnen, is het nog steeds van ja, ik vind dat het jouw fout was en hij vindt dat het mijn fout was.
Ja,
dat heb je soms.
Ja, precies. Je bent 18 jaar, je rijdt bij VAG Autotech. Hoezo heb je gekozen om in een Porsche te gaan rijden?
Ja, dat is eigenlijk best een interessante keuze. Want normaal zie je jongens die gaan eerst F4, dan F3, F2 als ze goed genoeg zijn en dan Formule 1.
Ja.
Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om eigenlijk naar de GT-kant te gaan. Dus de dichte auto's, zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Omdat ik daar heel veel meer toekomst in zie. Je ziet gewoon dat zelfs de jongens die goed genoeg zijn, een Felipe Drugovic of Frederik Vesti, je noemt het maar op, die komen niet eens in de Formule 1. Nee. Omdat het gewoon zo'n politiek spelletje is. En er is gewoon veel meer mogelijk in die GT-wereld. En ik heb er heel veel plezier in. Ik vind de Porsche Supercup echt wel heel gaaf om te rijden. En wordt gewoon ook echt close geraced. Mm-hmm. Dus ik heb daar heel erg naar mijn zin.
Ja, ook hard wordt er geraced, hè?
Ja, heel hard. Eigenlijk, omdat wij niet echt een voorvleugel of wat dan ook hebben, kan je wel eens een tikje uitdelen. Dus je moet ook wel een beetje op elkaar leunen als je inhaalt en zo. En dat, ja, dat bevalt me wel.
Ja, je bent de jongste winnaar in de geschiedenis van de Duitse Porsche Carrera Cup. Je hebt natuurlijk verschillende Carrera Cups, Italië en Duitsland. Hoe was dat om dat te winnen?
Ja, heel gaaf. Ik heb hem ook in de Supercup en in de Carrera Cup Benelux. Dus overal de jongste, dus dat vind ik wel mooi.
In Spa toch?
Ja, had je hem gewonnen. In Spa heb ik de Supercup gewonnen en op de Sachsenring in de Carrera Cup Duitsland. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf en leuk. Ik ben heel blij dat mijn naampje bij de grote jongens nu kan staan, zeg maar, die records ook hadden, zeg maar. En eigenlijk is mijn doel nu om de jongste kampioen ook te worden volgend jaar.
Lekker,
dat
zeg.
Is, stond altijd een beetje op de horizon en nu komt het eindelijk dichtbij.
Ja, wat zijn je verdere doelen? Zijn er nog coureurs waar je naar opkijkt waarvan je denkt, daar kan ik nog veel van leren? En,
Ja, ik vind, al rijdt hij dan Formule 1, ik vind Max wel echt een voorbeeldcoureur, zeg maar. Of bijvoorbeeld Fernando Alonso ook. En ik twijfel er niet over dat hij op een gegeven moment ook naar de endurance zal gaan. Dat heeft hij zelf ook al gezegd.
Ja.
Hij begint ook waarschijnlijk met zijn eigen team. En hij is gewoon een allround coureur die op alle situaties, alle vlakken goed is. En dat is gewoon een ideaal waar je tegenop kijkt, zeg maar.
Ja, je race ook veel mee en je reist veel mee met de Formule 1. Want jullie zijn supportklasse tijdens voornamelijk Europese races. Ja. Krijg je dan ook nog iets mee van die wereld, van de Formule 1-wereld? Of is het echt, zit je in je eigen bubbel? En...
Nou, op zich best wel. Kijk, je zit inderdaad wel je eigen pedokje, focus je op je eigen weekend. Maar ik volg wel altijd de Formule 1 mee. Ook omdat het voor ons interessant is. Bijvoorbeeld, stel we zouden nu in Qatar rijden, zou ik altijd kijken, oké, waar rijdt de Formule 1-auto? Om te zien waar de lijnen, waar de grip ligt, zeg maar, dat soort dingen. Dus je weet altijd wel wat er aan de hand is. Maar als ik een weekend geen race heb, dan kan ik het wel iets beter volgen. Omdat je niet je eigen meetings hebt en weet ik het
allemaal. Ja, precies. Is dat andersom ook wel eens een keer gegaan, dat er een Formule 1-team data vanuit jullie klasse...
Nou, geen data, maar ik weet dat ze allemaal kijken.
Ja.
Want uiteindelijk, wat heel interessant is, wat we net ook al noemden, is wij rijden op Michelin-rubber en de Formule 1 op Pirelli. Mm-hmm. Dus als de Formule 1 na ons rijdt, dan rijden ze dus op een andere grip dan als ze na Formule 2 rijden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ze kijken altijd inderdaad wat er gebeurt. Ook stel het is opdrogend, dan kunnen ze bij ons kijken of het al sliks is of regenbanden, dat soort dingen. En ik weet dat bijvoorbeeld Max al helemaal, die weet ook echt wat er dan speelt, zeg maar. Die volgt altijd alle races en trainingen, weet ik het allemaal.
Ja.
Dus die vindt het ook wel leuk om te kijken.
Jullie rijden volgens mij 8 races uit mijn hoofd.
Ja.
Zou je dat graag meer willen zien? Dat je ook meegaat naar wat meer naar de Zandbak bijvoorbeeld of in Amerika wat meer?
Ja, ik zou bijvoorbeeld heel gaaf vinden om naar Vegas te gaan of zo. Dat lijkt me hartstikke vet. Maar ik snap ook wel dat in Europa, het is ook gewoon een kostenkwestie. Het lijkt mij hartstikke gaaf, maar ik begrijp dat we in Europa moeten blijven, zeg maar.
Ja, dat snap ik wel inderdaad. Ja, Qatar, daar rijden jullie dus niet. Geen supportklasse, geen niks. De wind heeft heel veel impact. Hebben jullie daar met een Porsche bijvoorbeeld ook last van? Of?
Ja, minder. Kijk, we hebben niet heel veel aero zoals de Formule 1. En we zijn ook wat zwaarder.
Ja.
Dus je hebt er minder last van, maar je merkt het wel. Als je bijvoorbeeld echt een snelle bocht hebt en dan krijg je opeens een windvlaag of zo, dan kan je wel opeens echt hebben dat de achterkant uitbreekt of dat soort dingen. En dan de circuit als Qatar, ja, het is gewoon een open vlakte. Dus die wind die kan van alle kanten komen. En dan heb je er in een Formule 1-auto echt last van.
Ja.
Ja, wij gelukkig iets minder, maar je merkt het nog steeds wel.
Ja, ik vind het echt een geweldige klasse om naar te kijken. Want ja, jullie gaan soms echt als een raket gewoon dwars over dat circuit heen. En tikken er af en toe wat... je tikt er niet van af, maar inderdaad, zo'n piramidecurb, zeg jij, daar kan ik wel van genieten.
Ja, zeker. Ja. Met een Porsche kan je ook gewoon overal overheen rijden. Dus je ziet ons altijd ook helemaal vliegen over de curbs en zo.
Ja.
Dus zo'n piramidecurb hebben wij helemaal geen last van. Dat is niks. Dat voel je amper.
Nee, precies. Dus, dat snap ik wel.
Dat is
wel
mooi voor ons.
Ja, je hebt ook veel met Larry gesproken. Is natuurlijk ook een gast vaak hier aan tafel geweest. Leer jij nog dingen van hem?
Zeker, ja. Ik heb heel veel van Larry ook geleerd. Hij heeft mij vroeger ook gecoacht nog. Dus dat is wel een grappige historie. Maar ik ben heel goed met hem. En ik vind het ook altijd leuk als hij het goed doet. In Monza, een mooi voorbeeld. Toen lag ik 5e en toen... Als hij de race zou winnen, zou hij kampioen worden.
Ja.
Toen zat ik toch te hopen dat hij hem dan zou winnen.
Ja.
Dat hij kampioen kon worden. Dat was toen helaas net niet gelukt.
Nee.
Maar ja, ik ga heel goed met hem en we mogen elkaar heel erg.
Als je hem dan tegenkomt, dan hou je dan inderdaad nog wel even iets meer in? Of denk je, nou, ik kan wel een tik uit?
Nou, ik moet zeggen ja en nee. Het is wel zo, je hebt coureurs waarbij je denkt, oké, bij hem vind ik het niet heel erg om een onnodig klein tikje uit te delen. Zeg maar.
Ja.
Niet om er af te rijden, maar gewoon een klein... Maar bij hem heb je dan wel dat je gewoon echt netjes met elkaar omgaat. Ja. En, maar het is wel zo, als wij 1 en 2 liggen, welke order dan ook, gaan we allebei voor die overwinning, kost wat het kost.
Ja.
Het is niet dat je dan vriendjes uit gaat hangen.
Nee, absoluut. Nee, dat snap ik wel. Ja, ik vind het echt prachtig om te zien. Ik kan er echt van genieten. En dan dat jullie ook nog een sportklasse zijn van de Formule 1. Dat is helemaal prachtig, denk ik natuurlijk.
Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi dat je ook de kans krijgt om op zo'n groot platform te rijden. Dat is best wel uniek ook.
Ja, ja, mochten mensen in de chat vragen hebben voor Morris, laat het dan zeker weten. Volgens mij komt er van alles sowieso binnen omtrent de Formule 1, denk ik. Of niet?
Ja, er komt heel veel binnen over de Formule 1. Ook weer over de F1. 23 game.
Ja.
Mijn vraag van Piet is, het is nog niet bekend of men 3 keer moet stoppen in deze race. Hoe kort voor race kunnen ze dat nog doorvoeren?
Volgens mij was 1 uur Nederlandse tijd was er een meeting, toch?
Juist. Niet? Ja, en eigenlijk, wat is het? Maximaal moeten 2 of 3 uurtjes tussen zitten voor de start van de race en dit soort laatste wijzigingen. Dus ja. Als ze dat op 1 uur, als die planning er staat, dan moet het dan wel bekend gaan worden. Ja. Want ze hebben de banden dan van gisteren al wel geanalyseerd, dus...
Ja.
Naar verwachting rond 1:30, 2 moeten we iets horen.
Is dat een goede keuze, denk je, Joey? 3 stoppen?
Ik vind 3 stoppen veel. Het zijn dan 3 pitstops, dus dan 4 stints. Dat, ja. En normaal, race, de meeste races doe je met 1 stop. Dus op zich zou ik een 2-stopper verplichting zou ik dan begrijpen. Ja. Maar ik vind 3 wel veel.
Ja, dus ze willen maximaal 20 ronden afleggen per compound. Dus ja, weet je, dan moet je misschien wel een 3-stopper ervan maken.
Ja,
precies. Gebruikte en ook nieuwe banden. Volgens mij 20 of 22 ronden mag je maximaal...
22 op gebruikt. Maar daar rekenen ze dan die in- en out-lap van de kwalificatie bij.
Ja, precies.
Maar per stint 20. Ja.
Ja, ja.
Maar op zich, de softband, die heeft nou 19 rondes... Nou, het waren dan geen 19 push-rondes. Maar wel 19 rondes volgehouden in de sprintrace.
Ja.
Dus dan gaat die harde band gaat dan... Zouden zeker wel 30 rondes voor moeten houden.
Ja, ja, maar het is natuurlijk de vraag of het echt slijtage is of dat het schade is van die curb. Ja. Kijk, als het gewoon van de curb komt, dan maakt het in principe niet heel erg uit van welke compound het komt. En dan kan het misschien zijn dat het gewoon een dieper probleem is, dat ze gewoon na 20 rondes echt gaan scheuren, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook een beetje naamindekking voor Pirelli, want die willen natuurlijk niet zien dat aan het eind van de race al die banden ploffen.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Dus ik snap het vanuit hun kant wel, maar het zou ook wel mooi zijn als het gewoon vrij blijft.
Ja, het is dit seizoen ook wel eens anders geweest, hè? Dat de banden juist langer konden dan dat ze eigenlijk hadden verwacht van tevoren. Dus dit is dan weer het hele uiterste van de andere kant, vind ik. Maar ik denk dat ze er wel goed aan doen om te zeggen, nou weet je wat, doe maar gewoon 3 stopper en dan... Dan wordt het ook iets spannender voor de mensen thuis, denk ik.
En in 2021 hebben we natuurlijk 3 jongens gezien die een klapband hadden. Hè? Bottas, Latifi en Russell, toen nog rijdend voor Williams. Dus het is al gebeurd. Ik weet ook niet of ze die wedstrijd nog hebben bekeken. Want daar zou je ook al kunnen uit afleiden voor het weekend al. Van dit wordt wel een heel zwaar circuit voor de banden.
Ja, ja, precies. Helemaal omdat je hebt zoveel baanlimieten. Dus ik denk dat we daar ook heel veel gezeik mee gaan krijgen vandaag. Dat we na de race, dat de uitslag nog steeds niet definitief is.
Dat is toch een schande. Dat is toch, dan gaan we hetzelfde hebben als bij de kwalificatie op vrijdag. Weet je? Het slaat eigenlijk nergens op.
Nee, en ook na de sprintrace was het ook gewoon nog niet definitief. Duurde ook nog. Uiteindelijk waren daar veel onderzoeken nog. Nou, uiteindelijk is Leclerc nog opgeschoven en Alonso. Maar er was ook die klapper tussen Perez, Hulkenberg en Ocon.
Ja, daar heeft de wedstrijdleiding zich over uitgelaten. Ze zouden het na de sessie controleren. Ik denk een half uurtje geleden is daar bekend geworden dat er niemand van de 3 is die de volledige schuld kan dragen van het ongeluk. Dat formuleer ik bewust zo, want op deze manier kunnen ze dus ook aan niemand een tijdstraf geven. Want bij Ocon zeggen ze dan, die zou je kunnen aanwijzen als, maar die had niet gezien dat Perez aan de buitenkant zat van Hulkenberg.
Ja.
Dus dat je dan Hulkenberg een beetje naar rechts duwt, ja, daar kan hij dan verder niet zo gek veel aan doen. En daar verschuilt de wedstrijdleiding zich achter.
Goeie beslissing, vind je?
Ja en nee. Op de manier zoals de wedstrijdleiding hem uitlegt, snap ik hem. Aan de andere kant, in bocht 1 ingaande waren Hulkenberg en Ocon met elkaar al bezig. Perez kwam eraan, dus je had het kunnen voorzien. Maar aan de andere kant, gaat op zo'n snelheid. Ja, ga dat maar eens allemaal bedenken in een split second.
Mm-hmm. Ja. Ja, goed. Ik denk dat het... Ja, het best wel lastig is om zoiets te onderzoeken. Sowieso ook dat je de dag daarna pas gaat brengen. Of misschien is het vannacht al gebracht. Dat zou ook kunnen. Dus ja, ik denk dat baanlimieten echt pittig gaan worden. Helemaal met die wind, weet je wel, kan best wel veel impact hebben. Je kan er zomaar afschieten natuurlijk. En dan, als je een paar keer eraf gaat, dan is het een tijdstraf en dan is het gezien. Dus het kan best wel veel impact hebben uiteindelijk ook nog op de uitslag. Ik denk dat het tijd is om naar het laatste interview te gaan van vandaag. Want ja, met deze man gingen wij afgelopen week al viraal met meer dan 200.000 kijkers op de video. Tim Coronel, dat was een klein stukje van het interview. Maar dat was uiteraard nog niet alles. Dus we hebben het volledige interview nog voor je.
Tim, we zijn dit weekend natuurlijk aan het racen in Qatar. Wat vind je van het circuit? Het is eigenlijk een MotoGP-circuit, heb ik begrepen.
Ja, maar het is heel mooi. Het is mooie flow zit erin en alles. Ze hebben het echt supermooi gedaan. Er is natuurlijk genoeg poen. Dus ja, alle facilities, alles is natuurlijk keurig geregeld. Dus ja, why not? En hey, het maakt toch niet uit waar je race. Tenminste, als rijder wil je gewoon op verschillende circuits met een bepaalde uitdaging hebben. Nou, die hebben we weer. Dus nee, heel vet, heel vet. Ook mooi om te zien dat dat daar weer kan.
Wat vind je überhaupt van die trend dat we steeds meer naar het Midden-Oosten gaan en Azië en alle dingen buiten Europa om?
Hey, het is toch een wereldkampioenschap, dus dan wil je toch op al die plekken. En waarom dan niet de mooie plekken? Nee, ik vind dat fantastisch. Wij rijden natuurlijk ook in het Midden-Oosten. Ja, het is een beetje een vergeten gebiedje geweest, maar wat mij betreft mogen we dat wel meer omarmen. Ja, en dan hebben we natuurlijk Azië erbij, dan hebben we nog even Amerika erbij. Ja, het is een wereldkampioenschap, dan moet dat toch ook zo zijn? We hoeven niet alleen maar in Europa rond te rijden en een beetje Midden-Oosten. Dat hadden we natuurlijk in de coronatijd.
In hoeverre denk jij trouwens dat de teams nu nog bezig zijn met dit seizoen? En niet al lang bezig zijn met volgend jaar en dit al hebben afgeschreven eigenlijk?
Nou, dat is natuurlijk Formule 1. Formule 1 zijn natuurlijk allemaal zijn aan het afwegen. Ook financiën is natuurlijk heel belangrijk daarin. Hè? Constructeurs, de punten, kampioenschap, dat soort dingen. Laat hij het liggen, dus zie ik nu kansen. Hè? Als het ene team minder ontwikkelt en ik hoef nog maar een klein beetje te investeren en ik heb dat ook nog qua budget om eroverheen te gaan. Ja, dan doe je het natuurlijk. En onderweg is het team natuurlijk al lang bezig met de auto van volgend jaar. Al lang. Als je dat nu aan begint, dan gaat het niet goed komen. Dus wie heeft het meeste over? Is er weer zo slim omgegaan met de budget cap en de juiste ontwikkelingen? McLaren had dat zo goed gedaan. Maar als je naar McLaren kijkt, als je naar de sidepod kijkt, ik ben best technisch, hè, dus dat vind ik altijd leuk. Dan lijkt het wel of zij het concept van Red Bull nog verder hebben verbeterd.
Oké, en waar heb je dat aan gezien?
Ja, ze gaan natuurlijk een Ziyecho. Ja. En ze hebben datgene van Red Bull, het lijkt alsof het meer verfijnd is. Ja, leerling leert meer dan zijn meester blijkbaar. Ja, zo kan je ook denken, ja.
En dat belooft dan veel voor volgend jaar natuurlijk.
En dat belooft weer heel veel, heel veel, heel veel.
We gaan op Qatar racen, na 2 jaar afwezigheid. Ja. We zijn in 2021 geweest. Ja. Hadden we in één keer Alonso op het podium. Ja. Volgens mij won Hamilton, zeg ik zo even uit mijn hoofd. En Verstappen op 2, dacht ik. Dus er kan daar altijd wel wat gebeuren, hè?
Wat hebben ze veranderd aan het circuit? Dat is dan natuurlijk de eerste vraag. De auto's zijn natuurlijk ook anders dan 2 jaar geleden. Maar Red Bull heeft het natuurlijk goed op lijn met Max op dat vlak. McLaren heeft het natuurlijk belachelijk goed op lijn. Dus ik denk dat het dat wordt. En ik zou het ook wel tof vinden als de outsider zoals Alonso even weer laat zien. Kiekeboe, hier zijn we. Ja, dat lijkt me leuk.
Het is ook goed voor hem, hè, als hij er weer zou staan. Want ik bedoel, hij valt een beetje weg. Nou, hè?
Quali was hij nu, was hij Japan, was hij natuurlijk 10e. Ja, sluw vosje natuurlijk, hè.
Absoluut.
Als je dan toch 10e kwalificatie Japan, toch weer 8e. Hij haalt gewoon het maximale er weer uit. En niet een klein beetje. Dus ik zou het wel heel mooi vinden als hij de ervaring van 2 jaar geleden, dat hij die meeneemt en nu dat podium kan pakken. Mooi voor Aston Martin. Ook weer die spirit hebben ze wel nodig. En ook voor het publiek.
We hadden het net erover. We gaan vaker naar het Midden-Oosten toe. Wat ik me dan wel eens afvraag is, waarom is er nog geen coureur uit dat gebied?
Nou ja, het heeft natuurlijk allemaal ontwikkelingsfase nodig voordat je in de Formule 1 zit. De ontwikkeling van de circuits daar is sinds 5 jaar. En qua coureur moet je echt wel minimaal 15 tot 10 jaar. Dus nou ja, laten we zeggen, hij komt er over 5 jaar aan dan. Populariteit komt natuurlijk nu in die regionen, waardoor er meer spirit komt. Waardoor er ook meer interesse komt, waardoor er ook meer coureurs van komen.
Is dat sneeuwbaleffect?
Sneeuwbaleffect, ja. Dus 5 tot 10 jaar, ja.
De race in Qatar, misschien wat lastig voorspellen op dit moment. Maar laat ik hem dan anders zeggen. Ja, wie staat er bovenaan? Wie denk je dat met de zegen vandoor gaat?
Max gaat bovenaan.
Toch wel?
Ja. En tweede wordt Norris. En ik zie vuur bij Hamilton.
Oké.
En ook weer plezier. Dus die zet ik dan op 3. Ja.
Ja, die race in Qatar, dat is natuurlijk een avondrace. Daar schieten we bijna aan voorbij. Maar daar komen hele andere elementen in het spel. En je ziet al tijdens die avondrace viziertjes die doorzichtig zijn. Je kan de coureurs in hun ogen kijken. Ja. Is het dan ook een andere voorbereiding die je als coureur treft op zo'n avondrace?
Nee, ik heb dat nooit echt zo gehad. Het is natuurlijk genoeg belicht qua gebeuren. Je maakt alleen minder mee van de omgeving. Omdat overal allemaal lampen zijn. En je bent met dit bezig. Hier Dus in dat traject is het gewoon anders. Maar waar je wel rekening mee moet houden, is natuurlijk dat het koeler wordt.
Ja.
En dan is de vraag, hoeveel wordt het koeler?
Ja.
En hoe warm was het asfalt? Dus ik denk qua strategie en banden en setup, dat ze daar echt wel rekening mee moeten houden.
Dus als het koeler wordt, gaan we dat merken in hun strategie?
Ja, dat moet wel. Moet. Ik heb er eigenlijk niet zo ver over nagedacht. Maar nu ineens denk ik van, daar gaat wat gebeuren. Daar gaat wat gebeuren, let op.
Oké, dus dan kunnen we een hele spannende race tegemoet zien.
Correct.
Ja, prachtige one-liners, hè, die man.
Ja, het is echt heel one-liners. Hij schudt echt de ene en de andere uit.
Ja, hij kan er wel van genieten, inderdaad. Ja, prachtig. Hé, Liv, wij geven de game natuurlijk weg. En wat moeten de mensen daarvoor doen?
Ze moeten geabonneerd zijn op ons kanaal. En in de comments nu laten weten voor welk platform je de game wil winnen. Dus Xbox, PlayStation of de computer.
Nou, maar goed, dat kan alleen als je geabonneerd bent op ons kanaal. Als het goed is gaat de chat nu ook dicht voor mensen die niet geabonneerd zijn. Wil je mee blijven praten? Nou, hoef je alleen te abonneren. Doe dat ook even. We zijn bijna bij die 100.000. We hebben nog een kleine 3.000 nodig. Einde van de uitzending, toch? Nou, denk ik. Ja, moet wat te doen zijn.
Dat zou heel mooi zijn.
Goed. Mooi moment voor ons om even vooruit te blikken nog op de race van vanavond om 7:00. Wat verwachten we? Wat denk je dat er allemaal gaat gebeuren? We hebben een leuke kwalificatie gehad.
Misschien is een driestopper, maar dat weten we na 1:00. En als dat, dan wordt heel veel verschillende strategieën komen te zien. Dus dat brengt ook heel veel actie met zich mee.
Ja.
Ik ben benieuwd wat de McLaren's gaan doen. Want zoals we in de sprintrace zagen, de laatste 2-3 rondes, kwam Verstappen niet dichter bij Piastri.
Ja.
Ik ben benieuwd of de McLaren's dus die race pace vast kunnen houden.
Ja.
Of dat Piastri alles uit die auto en die banden aan het halen was wat mogelijk was. Dat ze dat niet lang volhouden. Daar ben ik heel nieuwsgierig aan.
Ja, Piastri start vanaf de 6e positie en Norris vanaf 10. Dat komt natuurlijk door die straffen die ze kregen uiteindelijk.
Track limits.
Dat is dan wel weer gunstig voor Hamilton. Vuur in zijn ogen zag je van Tim Coronel. Die start vanaf plek 3 met zijn teamgenoot Russell op plek 2. Jij verwacht dat het wel wat gaat worden voor ze?
Ja, ik vind Hamilton nou niet echt een vurig type in een race. Ik vind hem altijd heel erg onder de radar en wel heel goed op zijn bandenmanagement. Dus misschien dat we hem aan het eind van de race daar weer zullen zien.
Ja.
Maar ik verwacht meer van Russell, eerlijk gezegd. Ja. En ik denk dat Max er gewoon echt mee weg gaat lopen.
Ja.
Die heeft niet echt een directe concurrent naast hem starten. Hij heeft een beetje geluk dat Piastri en Norris wat verder achter staan. Dus ik denk dat het voor hem na bocht 1 wel redelijk makkelijk zal gaan.
Ja, hij moet het weer alleen doen, Verstappen, want zijn teamgenoot staat op plek 13. Verwacht je dat hij er nog doorheen gaat snijden?
Nou, ik weet het niet. De eerste ronde is best wel gevaarlijk als je dan een beetje daar in het gedrang zit. En je zag gisteren al, het kan zomaar fout gaan en als je in de bak staat is het gewoon klaar.
Ja.
Dus ik denk dat hij voorzichtig moet doen, maar daarna zal hij wel de pace moeten hebben om naar voren te komen.
Ja, krijgen we nog een verrassing, denk je? Dat er een coureur, want ik zie dat de Alpines toch ook nog wel redelijk gunstig ervoor staan.
Ja, 7-8. Je zou best wel veel kunnen verwachten als er dus een verplichte driestopper is. Als je dan opeens geluk hebt met een safety car of wat dan ook. En we krijgen bijvoorbeeld een soft shootout aan het eind of zo. Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn.
Ja.
Maar we weten het nog niet.
Nee, de kans is groot dat we safety cars krijgen. Gisteren hadden we er ook al 3 in een hele korte periode. Wat verwacht jij verder, Remy?
Nou ja, er zijn wel een paar jongens, denk ik, die met het mes op de keel gaan racen. Perez noem je net al. Nou, die heeft wat goed te maken ten opzichte van gisteren. Sargeant heeft wat goed te maken. Ja. Ik denk dat Piastri ook het goede gevoel heeft, vanaf P6 weliswaar. Maar ja, dan moet hij Alonso, Hamilton, Russell voorbij om op het podium. Met die pace van die McLaren zie ik dat ook nog wel gebeuren. Dus genoeg om naar uit te kijken.
Ja, vergeten we de Ferraris helemaal? Is dat helemaal...
Die deden ook nog maar, ja.
Nee, maar dat zijn echte bandenvreters, hè?
Ja.
En dat zie je hier ook weer terug. Gisteren hadden ze met die softband, konden ze goed mee. Maar zij waren een van de eerste die gelijk terugvielen. En dat verwacht ik eigenlijk helaas vandaag ook voor hun.
Misschien nog een kleine interne strijd. Dat zie ik dan wel nog aankomen tussen die
dat
twee.
Dat was gisteren ook fel, tussen
precies,
die twee.
Ja.
Zo.
Ja.
Ja, dat vind ik echt mooi om te zien. Ja, Sainz start vanaf plek 12 en Leclerc vanaf P5. Dus die heeft iets meer het voordeel daarin. Ik denk dat het echt op eigen calls ook gaat komen. Jij zegt Russell natuurlijk heel sterk. Ja, ik denk als hij een beetje gaat luisteren naar wat zijn team zegt... in plaats van dat hij denkt van we moeten nu naar binnen, weet je wel. Ja, natuurlijk als coureur voel je de banden het beste aan. Maar je moet toch een beetje ook wel van de data uitgaan natuurlijk.
Ja, dat team die hebben zoveel sensoren, zoveel knowledge dat hij niet heeft. Daar moet je gewoon blind op kunnen vertrouwen. En natuurlijk... Ja. Als er echt een moeilijke situatie is met de safety car, moet je kunnen zeggen van ik wil nu softs of ik wil nu Maar als het gewoon een normale stint is, dan moet het team dat gewoon voor jou kunnen beslissen.
Ja, ja. Gaan we nog een rode vlag krijgen, denken jullie vandaag?
Vast wel.
Ja?
Ja, natuurlijk. Waarom niet, joh? Gisteren 3 safety cars. Kan er nu ook wel een rode vlag bij, joh. Waarom niet?
Nou, dat is goed gesproken. Het zou inderdaad zomaar kunnen. Sergeant start wel vanaf P16.
Het is wel grappig dat je gelijk Sergeant daar haalt.
Met alle respect, want het ging laatste ook al niet heel erg goed.
Nee, dat klopt.
Hij zit dan toch een beetje in het midden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat een Stroll denkt van... nou, ik ga er langs proberen.
En ja, dat daar over jongens die even iets moeten laten zien. Stroll is er ook zo eentje. Die moet ook weer even wat laten zien. Dus die zal ook wel een mes op de keel rijden.
Ja, absoluut. Ja, ik van Hulkenberg liet ook tijdens de zaterdag echt wel goede dingen zien. Tijdens de kwalificatie hiervan kwam hij niet verder dan P15. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen P19.
Ja, bij Haas kijkt er echt heel erg uit naar de race in Austin, toch? Dan komt hun nieuwe pakket en dit is gewoon even uitzingen.
Ja.
Maar je zag wel gisteren ook, bij Hulkenberg was het een beetje lullig natuurlijk, dat hij er ook kon en dat onderrondje eruit viel. Want op dat moment kwam de tempo in die Haas. Dus hopelijk kunnen ze met een goede strategie toch een paar plekken winnen en een puntje misschien sprokkelen.
Ja, en de Alfa Tauri's?
Ja, ik hoop dat Lawson wel weer een beetje naar voren kan knokken. Kijk, zeker als de 3 stoppen verplicht wordt doorgevoerd, dan komt hij niet tekort op te weinig. Want hij heeft niet zoveel ervaring, wat jij al eerder zei, om die banden in leven te houden. Dus ja, als de verplichte 3 stoppen komt, dan hoeft hij niet zoveel rekening te houden met de banden. Kan hij wat meer pushen. Dus dan hoop ik dat hij nog wat naar voren komt.
Ja, je had het net over Kota. Met de Alfa Tauri gaat er dan ook waarschijnlijk iets gebeuren, een nieuwe naam?
Ja, bij Alfa Tauri staat natuurlijk een heleboel te gebeuren. Volgend jaar een nieuwe teambaas. En ze gaan de lijntjes met Red Bull natuurlijk aanhalen. Dus meer kopen van Red Bull. Alles wat mag gekocht worden. Maar er komt ook een nieuwe titelsponsor aan. Nou, in de geruchtengordel gaat het een beetje over Adidas en Hugo Boss. En volgens de laatste geruchten zou dat in Kota bekend worden gemaakt. Nou, dat zou ik ook wel een perfect platform vinden in Amerika. Weet je, dan heb je toch alle spotlights op je, nog meer dan normaal. Dus daar verwachten we allemaal het nieuws te horen voor volgend jaar.
Dan zou het wel Amerikaans merk moeten zijn, denk ik.
Die link ga je dan wel automatisch leggen. Ja. Maar Hugo Boss volgens mij niet Amerikaans en Adidas volgens mij ook niet. Dat is Duits, dacht ik.
Ja.
Dus nou ja, misschien komt er wel een hele andere partner aan.
Krijgen we weer Rich Energy terug.
Waar niemand ooit een blikje van gezien heeft, toch?
God, krijgen we zoiets. Ja, je denkt dat een team als Rebel Racing dat wel
iets zorgvuldiger
zijn. Ja. Ik vind het sowieso eigenlijk gek dat dan toch weer anders gaat heten of zo. Maar het zal wel geld of zo.
Nee, ik vind het gek dat het Alfa Tauri heeft geheten, als ik eerlijk ben. Dat is een merk. Ik kende het niet voordat dat team zo werd genoemd. Misschien is het een heel exclusief merk, hoor. Dat zou kunnen, maar... ik had dan iets gekozen waar de meeste mensen wel een idee bij hebben.
Ja, of dat je kan zien dat het een zusterteam is van Red Bull. Want er wordt nu wel echt geacht dat zij volgend jaar, Alfa Tauri zoals het nu dan heet, wel echt de lijn van Red Bull gaat volgen. Omdat dit jaar hadden ze een eigen koers, mochten ze een beetje bepalen. Nou, dat is niet helemaal lekker uitgepakt.
Ja, 2 jaar, hè. Sinds het nieuwe reglement. Dus begin vorig jaar zijn ze al begonnen met hun eigen koers. En als je ziet dat Red Bull de meest dominante auto heeft... Ja, je zou wel gek zijn om niet alles te kopen wat je mag kopen.
Ja.
En dat is nu gewoon van bovenaf erop gelegd van... Ja, jullie hebben niks meer te winnen, jullie gaan het gewoon kopen. En die snap ik wel.
Ja, nogal een kies.
Ze staan laatst in het constructeurskampioen.
Ja, er moet toch echt wat veranderen inderdaad. Nou, we krijgen dus een nieuwe baas. Laurent Marquise, die gaat dus aan de slag. Die komt vanuit Ferrari. Nieuwe coureur, Ricciardo, kunnen we het eigenlijk wel een beetje noemen. Hij heeft 2 races gereden, toch, volgens mij, nu voor het team.
En
nu gaat hij als goed is de rest van de 5 races nog. We hebben nog 5 races, trouwens. En toch, gisteren is een wereldkampioen bekendgemaakt.
Ja,
nou, gek
huis. Ja. Nog meer, want Imola is gecanceld en China is gecanceld. Dus we hadden er eigenlijk nog 2...
Het had nog allemaal eerder gekund, inderdaad. Op constructeurskampioenschap werd vorige week al, of die week daarvoor, werd al bekendgemaakt. Dus het gaat echt om die tweede plek.
Ja, maar dat is ook echt nog reeds spannend hè, wat er gebeurt in het constructeurskampioenschap en voor de coureurs. Daar gebeurt echt nogal wat.
Nou, het gaat nog spannend worden. Liv, hebben we al een winnaar toevallig voor de actie?
Ja, ik heb 2 winnaars uitgekozen. Sylvain Bosger en Mark Kloosterman, alle 2 voor de PC. Dus gefeliciteerd. Je mag een mailtje sturen naar info@gpfans.com en dan zorg ik dat jullie de streamlink, of hoe noem je dat, de code krijgen voor de game.
Kleine top 3.
Max, als er geen gekke dingen gebeuren, dan zal Max aan de horizon vertrekken. En ik verwacht dat de McLaren's wel terug naar voren komen. Dus Piastri 2 en Norris 3.
Morris?
Ik denk Max, dat is duidelijk. En ik denk dan Piastri en Russell. En dat Russell die staat nog wel redelijk vooraan, die kan hem misschien nog wel daar houden.
Ja.
Maar Piastri is zo snel en die zit nog een beetje bij de top, start hij. Dus die komt wel naar voren.
Hemi?
Ja, eigenlijk exact hetzelfde als jij. Verstappen, Piastri, Russell. Maar dan zeg ik wel dat Hamilton Russell nog gaat pakken. Dus dan wordt Hamilton P3.
Ik verwacht ook een beetje hetzelfde. Ik denk dat Hamilton wel in die top 3 zit. Beter bandenmanagement. Toch beter in zijn calls maken. En dat Russell uiteindelijk helemaal wegzakt. Denk ik dat er gaat gebeuren. Nou, ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor de gezelligheid. Sowieso Morris, thanks dat je te gast wou zijn hier. Veel succes nog, want je had gisteren getest.
Ja.
Nürburgring.
Ja, dus het is nog een beetje druk. En daarna kan ik ook even met de benen omhoog.
Lekker zeg.
Off-season.
Ja, nou, geniet ervan zou ik zeggen. Hey, vanavond om 7:00 is het tijd voor de Grand Prix van Qatar. Wil je niks missen van het allerlaatste Formule 1 nieuws? Ja, abonneer je dan even op dit kanaal. Of check de website gpfans.com. En heel erg veel kijkplezier vanavond. Hoi.
Welcome to Las Vegas.
This season could be a very different story.
Here comes Cali Mayer.
You watch her go.
It's really close, but there's contact.
Not everyone survives in F1. You know that.
Oh, no!
This has to be a red flag.
I just want to be the best I can be. And I want to win.